Goedenavond. Mooi om hier te zijn. Het is een lange dag. Vanmorgen was ik helemaal op de grens van Twente en Salland. Dan praten ze weer heel anders. Dus ik zit vandaag 5,5 uur in de auto. Maar dat is allemaal weer goed gemaakt doordat ik jullie allemaal weer zie. Jullie zijn nog niks ouder geworden sinds 4 weken geleden. Het is goed om jullie te zien. Wij gaan... de vorige keer was veel gemakkelijker wat je uit de Bijbel moet lezen. Over het huwelijk. Nou, daar hadden we het hele boek Hooglied kunnen lezen en nog vele andere dingen. Ik heb toen uit Genesis 1 en 2 gelezen. Maar nu, over het levenseinde. Ja, ik kan over het sterfbed van Jacob gaan lezen en zo. Maar daar heb je ook niet veel aan voor het onderwerp. Ik ga u 2 andere plaatsen lezen. Allereerst uit Psalm 31. Psalm 31. Een uitspraak die u vast wel kent. Ik begin te lezen in vers 15. Psalm 31, vers 15 in de NBG-vertaling. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. En dan komt de uitdrukking die ik in het bijzonder bedoel. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. Het gaat om die uitdrukking, mijn tijden, Heer, zijn in uw hand. En dan die andere uitdrukking is in Daniël 5. Die lijkt er wel op. Daar gaat het ook over iets dat in Gods hand ligt. Daar zijn we weer in een totaal andere situatie. Daniël staat daar voor koning Belshazzar van Babylon. En hij zegt dit tegen hem. En dat is in de nacht notabene dat diezelfde koning Belshazzar gedood zal worden. Dat weet hij nog niet, maar hij weet wel dat die kans er dik in zit. Want buiten voor de poorten ligt de vijand. De Perzen. In Daniël 5, daar lezen wij in vers 23... Gij hebt u, dat zegt Daniël dus tegen de koning, hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen die niet zien of horen of kennis hebben. En dan komt het, maar de God in wiens hand uw adem is. En die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. We lazen in Psalm 31, onze tijden zijn in Gods hand. En tijden betekent daar heel breed, alles wat ons overkomt. Elk tijdstip van zijn leven met alle verschillende gebeurtenissen, die worden door de Heere God beschikt. De mens wikt, God beschikt. En hier zegt Daniël dat tegen een heidense koning, die eigenlijk met de Heere God totaal geen rekening houdt. En hij wijst hem op zijn vader, eigenlijk zijn grootvader, Nebukadnezar, die dat had moeten leren, door schade en schande. Uw adem is in Gods hand. Dat wil zeggen, als God zijn hand terugtrekt, dan is het afgelopen met uw koning. Dan komt u aan het einde van uw leven. Ik heb die verzen gelezen, en ik zou nog wel andere hebben kunnen lezen, die allemaal ditzelfde belangrijke punt duidelijk maken. En wel dat alle dingen die met ons leven samenhangen, uiteindelijk het leven zelf in Gods hand liggen. Van God is het leven en van God is de dood. Nu hadden wij de vorige keer ook zo'n simpel principe. En vervolgens zagen we dat dat principe in de praktijk niet zo gemakkelijk toepasbaar is. In veel gevallen wel. Maar er zijn van die grensgevallen. En die maken het zo ingewikkeld. En dat is vanavond ook zo. Toen ging het over het huwelijk. En de algehele regel is, seksualiteit hoort thuis binnen de grenzen van het huwelijk. Punt. Maar het is net als met het gele stoplicht. Dat betekent stoppen. En dan wacht je een tijdje en dan zeg je, behalve als je zo dichtbij bent, dat je nog net enzovoort. Maar dat moet je er niet te gauw zeggen. En zo zie je ook. regel is seks hoort in het huwelijk. En dan wacht je een tijdje en dan komen misschien de problemen en de vragen. Nou, zo zie je het ook. De regel is, het leven is in Gods hand. En dat betekent ook dat het levenseinde in Gods hand ligt. God is het die het leven geschonken heeft. Dus God is het ook die het leven op zijn tijd weer wegneemt. Onze adem is in Gods hand betekent, hij is het ook die bepaalt welke van onze adem de laatste adem is. Als de Heer niet terugkomt voor die tijd, zullen wij allemaal ooit de laatste adem uitblazen. En dit vers zegt, de Heere God is het die dat beschikt. Dus hier hebben we ook weer een heel eenvoudig recht door zee principe. Het leven behoort aan God. Wie zich aan dat leven vergrijpt, is er ernstig aan toe. Die staat hoogschuldig. Na de zondvloed zie je al dat de Heere God dat met Noach bespreekt. Hij geeft dan nog helemaal geen uitgebreide wet, maar hij zegt wel dit. Als iemand des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Nou, daarmee is in principe moord veroordeeld. Maar we weten in de rechtspraak, niet alle doodslag is moord. Moord is als je iemand dood wil hebben en iemand dus opzettelijk, met voorbedachten raden heet dat, dood maakt. Maar een heleboel andere gevallen zijn doodslag of dood door schuld enzovoort. En die worden veel minder streng bestraft. Daar ga ik nou niet over uitweiden, maar het is een beetje hiermee vergelijkbaar. Zo is er heel veel discussie geweest over de vraag, en nog wel, mag je abortus moord noemen? Ik ga abortus erbij noemen, omdat je eigenlijk daar, net als bij het levenseinde, het probleem hebt, kan de mens zomaar beschikken over het leven, het zijn van de oude mens, want daar gaat het meestal over, of in ieder geval de ongeneeslijk zieke mens bijvoorbeeld, maar evengoed geldt dat voor het ongeboren leven. Nou, dan zullen een hoop mensen het erg gevoelig vinden om dat moord te noemen. Terwijl bij abortus het wel degelijk gaat om het zeer bewust, opzettelijk, met voorbedachte raden, een einde te maken aan het leven van een mens. En waarom vinden een hele hoop mensen dat dan geen probleem? Om de simpele reden dat die mens nog niet geboren is. Of eigenlijk is het helemaal geen reden. Waarom zou een mens die nog niet geboren is, niet beschermwaardig zijn, zomaar kunnen worden weggerukt uit het leven? En waarom zou een mens zo gauw die geboren is, beschermwaardig zijn? Dan zou je onder de wet kunnen terechtkomen, aan de wet kunnen vervallen als je dat leven neemt. Dus het principe mag duidelijk zijn, je mag je niet aan dat leven vergrijpen, maar dan komen onmiddellijk de ja-maars. Als die er niet waren, hadden jullie mij niet uitgenodigd. Als die principes heel simpel, recht toe, recht aan waren, dan wist je waar je aan toe was en dan waren er geen uitzonderingen. Deze preek zou bijvoorbeeld ook nooit 150 jaar geleden gehouden kunnen zijn. Ten eerste verstonden de mensen in Sneek toen nog geen Nederlands. Dat was één reden het probleem geweest. Dus, sorry. Trouwens, daar weten we helemaal niks van hoe dat toen was. Toen maar. Maar in de tweede plaats, toen deden ze dat nog niet voor. Abortus was helemaal niet aan de orde. Ook de vraag of een kind gewenst was of niet. Kinderen kwamen gewoon. Als je normaal als man en vrouw met elkaar omging, dan kwamen die kinderen. En die waren een geschenk uit Gods hand. Misschien niet altijd zo gewaardeerd, vooral als je er al 10 had. Maar dat veranderde niets aan het principe, ze kwamen gewoon. Of je ze wenste of niet, ze waren een soort wetmatig gevolg van het normale huwelijkse leven. En met levenseinde precies hetzelfde. Dan was ze nog heel sterk ervan bewust dat hoeveel pijn je ook had, ja, dat moest je dan ook maar uit Gods hand aannemen. Ik heb een overgrootmoeder gehad die ik meen met 36 jaar is overleden aan maagkanker. Nou, daar is vandaag heel wat meer aan te doen, gelukkig, maar in die tijd nog totaal niet. Ze was bovendien heel erg jong. Ze heeft verschrikkelijke pijn gehad. Er waren mensen die gingen op haar maag staan en dat gaf minder pijn. Die enorme druk gaf een tijdje verlichting. Ik heb dat altijd zo'n triest verhaal gevonden. De moeder van mijn oma die zo heeft moeten lijden. Maar dat had je aan te nemen. Je kon er geen invloed op uitoefenen. Er waren nauwelijks pijnstillende middelen. Je had het maar te accepteren. Toen zouden we nooit zo'n lezing hebben gehouden. Maar wat gebeurt er? De middelen om te voorzien, hetzij aan het leven een einde te maken, hetzij pijnbestrijders te gebruiken, zijn gigantisch veel groter geworden. In onze jeugd, althans in de mijne, dat zeg ik even niet tegen de jonge mensen, toen abortus nog niet was geoorloofd, toen werd er op keukentafels met breipennen gewerkt. Het was verschrikkelijk. Waarbij ze soms niet de baby doden, maar de aanstaande moeder doden. Wat dat betreft kun je blij wezen dat dat in elk geval voorbij is. Maar ja, het is een schrale troost als je ziet wat er voor in de plaats gekomen is. Maar we hebben zoveel betere middelen om te zien, om erop toe te zien dat dat tenminste netjes gebeurt als je het dan per se wilt. En zo hebben we ook veel meer middelen om pijn te bestrijden. Maar ook even zoveel middelen om het leven te rekken op een manier die vroeger ondenkbaar zou zijn geweest. Je moet niet alleen maar kijken naar het beëindigen van het leven. We hebben ook veel meer middelen om het leven te rekken. En soms moet je wel zeggen, eindeloos te rekken. En dan ontstaan er weer nieuwe vragen. We hebben geen recht om het leven te nemen. Hebben wij wel het recht om het sterven te rekken? Nou zit je midden in de problemen. Hoe meer de mens kan, des te groter is zijn verantwoordelijkheid en des te groter zijn de vragen rond het mogen. Alles wat kan, mag misschien nog niet per se. Vroeger konden we niet en dan deed de vraag zich niet voor. Nu kunnen we wel. En dan komen we vervolgens de ethici. Eerst ontdekken de biologen en de medici een nieuwe methode voor dit of voor dat. En dan kijken de ethici, de mensen die zich met ethiek, met moraal bezighouden, die kijken over hun schouders en die zeggen, mag dat? Maar die artsen en biologen die zijn zo blij dat het kan. Die zien daarin geweldige mogelijkheden, dat ze die ethici soms maar lastig vinden. Maar die ethici vertegenwoordigen wel de vragen van heel veel mensen gelukkig. Kan alles wat mag? Nou, daar heb je het probleem. Ik wil toch ook een paar woorden zeggen over abortus, omdat ze een goede illustratie vormen voor de problematiek rond het beëindigen van leven. Want daar gaat het zowel over aan het begin, als een mens nog helemaal niet geboren is en dat leven kan worden afgesneden. En daarover gaat het ook aan het einde. We hebben het speciaal over het levenseinde. Ik zal u een paar voorbeelden geven van de problematiek. U weet, Donald Trump is intussen tot president verkozen. Dat wisten we 4 weken geleden nog niet, maar nu intussen wel. En u weet ook dat hij een vicepresident heeft benoemd, Mike Pence, dat een zeer gelovig man schijnt te zijn. In ieder geval zegt hij dat en dat lijkt er ook wel op. Die was fel tegen abortus, maar in een groot interview zei hij, ja maar, en nu ga ik een paar dingen noemen, dan moet u zelf maar eens even voor uzelf nagaan hoe u zelf daarop zou reageren, zomaar, spontaan. Ja, maar als nou het leven van de moeder in gevaar is, mag je dan het kind opofferen om de moeder te redden? Nou, een orthodoxe, ouderwetse katholiek zou zeggen, nee, dat kind gaat voor. Want die moeder komt, als een goede katholiek is, toch wel in de hemel. Maar dat kind moet nog gedoopt worden, anders gaat dat kind verloren. Of het komt in een soort tussentoestand terecht. Zo vanzelfsprekend als zij dus zeggen, nee, het kind moet gered worden en dan moet de moeder helaas maar sterven. Zo vanzelfsprekend denk ik dat wij als protestanten zouden zeggen, ja, maar als het een keuze is tussen het leven van de een of van de ander, ja, dan gaat de moeder voor. Tenminste, ik neem dat aan, anders hoor ik het straks wel als u daar anders over denkt. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, u bent fel tegen abortus. Ik ook. Wat het principe betreft, heel duidelijk, geen probleem. Maar nu, stelt u voor dat zich het verschrikkelijke geval voordoet dat u een opgroeiende dochter hebt die verkracht is. Nou zeggen ze wel dat bij verkrachting de kans op zwangerschap minder is, maar dat is maar betrekkelijk. Het kan nog steeds zeer goed gebeuren. De dokter zal zeggen onmiddellijk de morning after pill. Wat doet die morning after pill? die zorgt ervoor dat als er een zwangerschap zou ontstaan, als er een bevruchting zou optreden, dan zou die bevruchte eicel niet kunnen innestelen in de baarmoederwand. En dat is essentieel. Als dat niet gebeurt, kan dat kind zich niet ontwikkelen. En dan sterft dat kind dus af. Dus wat zou u doen? Probeer zich dat eens even voor te stellen, dat u vader bent van zo'n opgroeiende dochter. Of misschien is het uw eigen vrouw overkomen, terwijl ze nog in haar vruchtbare levensfase is. Wat zou je doen? En dan zie je al dat heel veel christenen die fel tegen abortus zijn, in zo'n geval toch gaan aarzelen. Ik aarzel met u mee. Gelukkig heeft zich het probleem nooit voorgedaan. En ik hoop dat ik dan heel veel wijsheid ontvang wat ik zou moeten doen. Want ik ben vanavond niet gekomen om u allemaal te vertellen, dat was de vorige keer ook al zo, wat u wel of niet moet doen. Ik probeer u de problemen te laten zien, zodanig dat u materiaal in de handen hebt om tot een goede afweging te komen. En dan kan het best zijn dat uw afweging een beetje anders is dan de mijne. Dat zullen we bij elkaar moeten accepteren. Daarvoor zijn de problemen nu eenmaal te groot. Dus morning after pill? Nou, misschien zegt u nee, dat doe ik toch maar niet. We zullen maar zien wat er van komt. Het is in Gods hand, hebt u gelijk aan. Maar de volgende vraag is, ik ga u het leven zwaar maken vanavond. De volgende vraag is, als u nou samen besloten hebt, ons gezin is compleet, we willen geen kinderen meer, dan ga je over voorbehoedsmiddelen nadenken. En hoeveel christenvrouwen in de vruchtbare fase van hun leven lopen met een spiraaltje rond? Die hebben niet in de gaten dat dat spiraaltje precies hetzelfde doet als die morning after pill. Dat wil zeggen, die verhindert geen bevruchting, maar die verhindert wel dat die bevruchte eicel zich innestelt in de baarmoederwand. Dat betekent dus, als je van de strenge kant bent, dat jouw jonge vrouw in principe elke maand zwanger zou kunnen worden en elke maand abortus pleegt. Dat is natuurlijk heel kras gezegd, want heel veel mensen zouden zeggen, ja, nou ja, zeg, een bevruchting in die eerste 2 weken en dan sterft die vrucht af. Sowieso sterven heel wat bevruchte eicellen af. Dat doet de natuur zelf. Want als er iets is met die eicel, dan is er al een soort natuurlijke voorselectie. Dus ja, maar dan heb je het natuurlijk al. Daar ontstaan de problemen. Wat voor ijzeren consequentie pas je toe wat abortus betreft? Waar trek jij de grens? Zijn spiraaltjes om die rezen uit de boze? Een heleboel christenen zeggen ja. Om dezelfde reden waarom ze een morning after pill niet zouden wensen. Ondanks dat ze weten dat hun dochter dan een kind van een verkrachter ter wereld zou kunnen brengen. En dat zal het leven van uw dochter voor de rest van haar hele bestaan ongelooflijk belasten. Haar hele leven het kind van een verkrachter. Zal ze van dat kind kunnen houden? Vooral als die blijkt te lijken op de man die haar dat verschrikkelijk heeft aangedaan. Enzovoort, enzovoort. Je kunt wel tegen abortus zijn, dat ben ik ook. Maar je moet wel even overdenken, wat is het geringste van al die kwaden? Wat doe ik mijn dochter aan? Stel je voor dat ze zwanger wordt. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Nou, ik geef u die dingen alleen maar aan om te laten zien hoe onze mogelijkheden zo vergroot zijn en we daardoor in grote verlegenheid komen over wat we ermee moeten doen. Laat me nog één ding noemen. Ik was er eigenlijk wel niet voor uitgenodigd, maar die problemen hangen allemaal met elkaar samen. Prenatale tests, daar komen er steeds meer. Steeds meer christende vrouwen zullen ook onder druk komen, onder pressie, om een prenatale test uit te voeren. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u een kindje verwacht met Down-syndroom. Dan kun je als vrouw zeggen, maar dan moet je wel stevig in je schoenen staan. En ik geef u op een briefje dat dat steeds moeilijker zal worden. Om samen met je man te besluiten, we ondergaan zo'n test niet. En we zien wel wat er komt. Wat de Heer geeft is goed. Daar zeg je wel veel mee, want het is niet makkelijk om een zwaar gehandicapt kind ter wereld te brengen. En je kunt je heel goed voorstellen dat een heleboel vrouwen zeggen dan toch maar liever die test. En dan moet je ook bereid zijn de consequentie te aanvaarden. En dat is dat gehandicapte kind te aborteren. Daar komt nog een factor bij. Die speelt ook een rol bij het levenseinde. Bij euthanasie en alles daarmee samenhangt. En dat is, al dat soort kinderen kosten de samenleving verschrikkelijk veel geld. Daarom zal de druk op zwangere vrouwen steeds groter worden om zulke tests te ondergaan. Omdat de samenleving, dat is nog niet eens de regering, maar de samenleving redeneert. Waarom zouden wij, als jij zo eigenwijs bent om zo'n test niet te ondergaan, voor jou betalen, voor dat kind van jou, dat verschrikkelijk veel geld aan de samenleving gaat kosten, om dat kind te onderhouden en een menswaardige plek in de samenleving te geven? Dat zijn de vragen. En dat soort vragen speelt natuurlijk ook een rol aan het levenseinde. Het principe is duidelijk. Als ik zeg ik ben tegen abortus, tegen een euthanasie, dan bedoel ik ermee, ik ben erop tegen dat op wat voor fase dan ook er een einde gemaakt wordt actief aan het leven van een mens. Denk erom, de wet zegt dat moet uitdrukkelijk vrijwillig zijn. Euthanasie is in dit land alleen maar toegestaan als het vrijwillig gebeurt. Dat wil zeggen, als iemand nog goed bij zijn verstand is en vraagt in geval van ondraaglijk, uitzichtsloos lijden, vraagt om aan dat lijden verlost te worden. Daar komt ook nog bij, als dat lijden nou nog niet aangebroken is, maar het gaat onherroepelijk op je afkomen. Stel je voor, je weet, je hebt Alzheimer. En dat wordt alleen maar erger en erger en erger. Dan komt er een fase dat jij er geen weet meer van hebt, maar je omgeving wel. En dat kan nog heel lang duren. Dan kun je het ook wel vragen. Dan lijd je nog niet ondraaglijk, maar het vooruitzicht is wel verschrikkelijk. En naar de mens gesproken is dat ook onveranderlijk. En nu is het eigenlijk nog verder verruimd. Stel je voor dat je in een situatie bent, je bent bewusteloos. En er is eigenlijk geen hoop meer voor jou. Of je bent inderdaad dement geworden. Dan kun je niet meer een vrijwillige keuze uitspreken. Maar als je dan van tevoren eigenlijk heel duidelijk te kennen hebt gegeven dat jij, als je in zo'n situatie zou komen, je graag zou willen dat je door euthanasie uit je lijden werd verlost, dan mag het ook. Dus let goed op, de samenleving is daar nog heel precies in. Je moet het zelf vragen. Onvrijwillige euthanasie is nog steeds in principe verboden. In principe, zeg ik. Daar komen we zo ook nog wel op terug. Maar je moet erom vragen. Dan nog ben ik er tegen. Ik vind dat zo'n vraag niet gehonoreerd mag worden. Het moet dan door een arts gebeuren. En er moet zelfs een tweede arts aan te pas komen om die situatie te beoordelen. De wetgever heeft dat met heel veel zorg omgeven. Maar dan nog vind ik dat het niet kan dat actief een mens uit het leven wordt weggenomen door een inspuiting of wat dan ook. Om op die manier of uit het lijden verlost te worden, of dat lijden niet onder ogen te hoeven te zien. Dus voor die tijd, voordat je helemaal dement wordt, te worden weggenomen. Daar ligt het grote probleem. En daarachter ligt dit vraagstuk. Wat is een menswaardig leven? We hebben met elkaar besloten, en heel veel mensen vinden dat ook voor zichzelf, dat als je dement bent, dan ben je niet meer volwaardig mens. Ja, daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Dat is natuurlijk een heel subjectieve beoordeling. Natte vingerwerk. Wie maakt uit wat een menswaardig leven is? Dat is punt 1. Punt 2. De palliatieve zorg is enorm toegenomen. Met palliatieve zorg bedoelen wij dat in zulke gevallen van erg lijden de middelen om dat lijden te verzachten gigantisch zijn toegenomen. Het hoeft bijna niet meer voor te komen dat iemand ondraaglijke pijn lijdt. Dat is tenminste al iets wat we kunnen wegnemen. Alleen, daar komen weer allerlei nieuwe vragen. In de eerste plaats, het geldt niet voor 100% van de gevallen. Wat doen we vandaag met mijn overgrootmoeder die ondraaglijke pijn lijdt? En laten we aannemen dat alle pijnstillers in haar geval niet helpen. Wat doen we dan? En dat is het moment dat christenen, die heel duidelijke principes hebben over wat wel en niet mag, maar nu vader of moeder of man of vrouw zo verschrikkelijk pijn zien lijden, gaan aarzelen. En dat is natuurlijk met ons altijd zo. Principes zijn makkelijk en overzichtelijk, maar de praktische toepassing wordt dan heel moeilijk. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Nou, ik kan me voorstellen, tenminste zo zou ik zelf over denken, dat actieve euthanasie uitgesloten is. Maar nu komt er al een tussengeval. Constant gaat het over tussengevallen die het leven zo ingewikkeld maken. En dit wat ik nu ga noemen is iets wat u misschien allemaal al wel eens een keer meegemaakt hebt. Als u een geliefde op zijn sterfbed of haar sterfbed. En moeder gadeslaan met heel veel pijn. En de dokter zegt, ik kan nog meer morfine geven. Dan lijdt die persoon minder. Alleen daardoor wordt het sterven versneld. U herkent die situatie, neem. Soms zegt de dokter het er niet eens bij, hoor. Je moet het al zelf vragen. Betekent dat dat daarmee wel het sterven bespoedigd wordt? Ja, zegt de dokter. Waarschijnlijk. Hij is altijd voorzichtig natuurlijk. Hij wil niet al te stellig overkomen. Maar die kans is aanwezig. Ja, reken maar. Die is zeker aanwezig. Want die morfine dempt de pijn. Maar is ook tegelijkertijd gif. Daarmee wordt het lijden verkort. Daarmee wordt het leven verkort. Maar je snapt wel, daar zit je onmiddellijk weer in het spanningsveld. Want jij bent een christen die op zo'n vrije zondagavond allemaal hele vaste principes heeft, maar nu ineens word je met de realiteit geconfronteerd. Actieve euthanasie, een spuitje geven en er een einde aan maken, nee. Maar morfine dat ingespoten wordt, dat wordt niet ingespoten om een mens te doden. Het wordt ingespoten om de pijn te verlichten. Maar je weet daardoor wel dat het einde daarmee veel sneller naderbij komt. En nu zit je met je mooie principe, maar je ziet ook met die geliefde die daar ligt en zo zwaar pijn heeft. Dat de dokter zegt, we moeten nog meer morfine geven. En nu spelen vaak de principes niet meer zo'n grote rol, maar de gevoelens. De gevoelens. We kunnen het niet langer verdragen. Nou, daar heb je zo'n enorme problematiek. En dit is een van de meest voorkomende problemen ook bij christenen. Die tegen actieve euthanasie zijn, en ik hoop dat u dat ook blijft. Maar u voelt wel, dit is een grensgeval. Hier wordt morfine gegeven niet om te doden, dus het is strikt genomen geen actieve euthanasie. Maar wel indirecte euthanasie, zoals dat heet. Dat wil zeggen, de pijn wordt verlicht, maar het leven wordt verkort. Nou, heb je daarmee natuurlijk ook weer allerlei andere problemen. Ik kom christenen tegen, ogenblikje. Ik kom christenen tegen die zeggen, ik heb een verklaring getekend dat als ik een hartstilstand heb, dan wil ik niet gereanimeerd worden. Misschien heb je hier ook wel mensen zitten die dat besluiten. Nou, dat is een probleem. Ik weet niet of ze daarover nagedacht hebben, maar dat is een probleem. Ik ga u niet vertellen of het fout of goed is. Ik ga ook niet vertellen wat u moet doen. Ik schilder het probleem. Mijn bedoeling is dat u dan elke keer denkt, oh jongens, ja, daar hadden we niet aan gedacht. Er zijn namelijk heel veel voorbeelden van mensen die ineens een hartstilstand hadden. Er was toevallig, tussen aanhalingstekens, iemand in de buurt die ze hartmassage kon geven. En die mensen leven nog lang en gelukkig. Als er op dat moment zo iemand niet aanwezig was geweest, dan waren ze gestorven. Want je hart kan dat maar een paar minuten volhouden. Of beter gezegd, jij kan dat maar een paar minuten volhouden als je hart stilstaat. Want dan komt er geen zuurstof meer in je hersenen enzovoort. Dus door die hartstilstand, door die massage, ben je weer tot het leven teruggekeerd. Je zou het je niet moeten indenken dat je zegt, jongen, stel je voor dat ik zo'n verklaring had getekend. En ik was niet gereanimeerd omdat ik dat zelf niet wilde. En ik heb nog zoveel mooie nieuwe levensjaren gekregen. Dat is punt 1. Nou, de andere kant van het verhaal. Er zijn gevallen bekend waar het hart wel echt een beetje al te lang stil stond. En niemand weer gereanimeerd is. Door hartmassage is het hart weer gaan kloppen. Maar er was beschadiging aan de hersenen toegebracht. Zo iemand is een kastplantje geworden. Hij leeft misschien nog heel lang. Maar hij leeft niet meer, zouden we zeggen, dan heb je het weer, volwaardig. Want zijn hersenen zijn ernstig beschadigd. Dat is precies de reden waarom mensen zo'n verklaring ondertekenen. Want die zeggen, dat wil ik niet. Ik wil niet bijkomen, maar dan als een kastplantje verder leven. Dan ga ik liever meteen weer naar de Heer. Dan heb je nou het spanningsveld. Want je weet niet hoe het zal gaan als je gereanimeerd wordt. Het is, ja, ik zeg het maar even gewoon op zijn Hollands. Het is een gok. Het is een gok. Vroeger bestond die mogelijkheid niet. Niemand kon hartmassage toepassen. Je had het niet. Als je hart stilstond, was je dood. Althans een paar minuten later. Nu hebben we ineens een doodeenvoudige methode. Iedereen kan het leren. En u hebt vast wel eens een filmpje gezien hoe je het moet doen. Dus zelfs al heb je het nooit geleerd, dan kun je het nog nadoen. Als je niet te snel doet, niet te langzaam. Een beetje sterk in je armen zijn. Iedereen kan het. Dus we kunnen nu ineens iemand, naar de mens gesproken, er nog zoveel jaren bij schenken. Alleen we weten niet zeker wat voor jaren het zullen worden. Vooral als dat hart al een beetje langer stilstaat. Want ja, zo iemand die dat kan, staat meestal niet direct naast je. Nou, daar heb je nou het probleem. Dat is nou een, ja, ik zou zeggen een prachtig voorbeeld, maar dat is natuurlijk helemaal niet prachtig. Het is ontzettend moeilijk. Maar je hebt daar nou een treffend voorbeeld van wat wij kunnen. Het is zelfs heel simpel. Je hebt er geen dokter voor nodig. Heel gewone mensen kunnen dat. We kunnen het allemaal. Maar willen we het wel? En naarmate je ouder wordt, zijn de risico's groter bij reanimatie, et cetera, et cetera. Ik kan me voorstellen dat als iemand zegt, ik lig op een operatietafel en de operatie is sowieso al heel zwaar. De kans is of de vraag is of ik het overleef. En als dan mijn hart stilstaat, alsjeblieft, hou er dan maar mee op. Dan kan ik me nog indenken. Maar als je nog niet zo oud bent, en je komt dan met zo'n vraag, je wordt dan met zo'n vraag geconfronteerd, wat doe je dan? Nogmaals, ik ga het u niet vertellen wat u moet doen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik zo'n verklaring niet heb ondertekend, maar het kan ook zijn omdat ik lui ben om erover na te denken, zouden sommige mensen denken. Maar je ziet, wat je ook besluit, het is moeilijk. Het is niet zo eenvoudig. Een volgend probleem. Hersendood. De dokter zegt, je voelt het lichaam is warm. De persoon ademt, met beademingsmachine of zonder zelfs, ademt, het lichaam is warm, er is polsslag. Alle organen lijken te functioneren, behalve de hersenen. Hersendood betekent dat als je kijkt op naar het elektrocardiogram, en dat kun je allemaal zien op dat scherm, je hoeft niet geleerd te zijn om te zien dat als die lijn strak is, dat er niks meer gebeurt in die hersenen. En als hij nog een heel klein beetje beweegt, zegt de dokter, nou, dit wordt nooit meer wat. Die persoon is technisch dood. Dit is ontzettend moeilijk, dat hadden we vroeger niet. En als we het vroeger hadden, dan lieten we het over aan de natuur. Want vroeg of laat komt daar een einde aan. Vooral als je niks doet. Maar wij kunnen wel wat doen. Wij kunnen dat kloppen van dat hart en die ademhaling nog eindeloos lang voortzetten. Daar hebben we machines voor. De beademingsmachines. En ik weet allemaal niet wat. We kunnen het hart een handje helpen om te blijven kloppen. En dan lijkt het heel wat. Want je denkt, die mens leeft. Kijk maar, hij heeft polsslag. Hij is adem. Het lichaam is warm. Het is net of hij slaapt. Maar hij is hersendood. Nu zeg je verstand, hou er mee op. Iemand die hersendood is, is gewoon technisch dood. Het enige wat niet dood is, dat zijn die plantaardige functies, zou je kunnen zeggen. Maar er is geen mens meer. Hij zal ook nooit meer als een mens kunnen functioneren. Maak er een einde aan. Dat is geen euthanasie. Euthanasie is iemand actief doden. Wat we hier doen, is de stekker eruit trekken. Dat noemen we wel eens passieve euthanasie, om het ingewikkeld te maken. En de redenering daarbij is, wij mogen niet het leven nemen, maar we mogen ook niet het sterven nodeloos rekken. Dat kon vroeger niet, kan je vandaag wel. Je kunt het sterven eindeloos rekken. Doe je daar de persoon een weldaad mee? Nee, eigenlijk niet. Integendeel, je kunt beide kunnen zeggen, je verhindert hem om het gelukzaligheid van het hiernamaals binnen te treden. Je houdt hem vast met kunstmatige middelen, met kunst en vliegwerk, en je doet er niemand een plezier mee. Het enige is dat we voor onszelf zeggen, ja, maar zolang het hart klopt en de ademhaling functioneert, leeft die persoon nog. Nou zit hier ook een theologisch probleem achter. En dat luidt, leeft die persoon echt nog? Is de ziel nog in het lichaam of moet je zeggen, nee, wat achtergebleven is, dat is de plant, die functioneert nog, maar de persoon is allang weg. Die engelen, als het over een gelovig mens gaat, hebben die persoonlijkheid allang weggehaald. Daar weet ik geen antwoord op. En wantrouw iedereen die het wel weet, zeg ik er dan bij hoor. Want dan zou het net lijken of ik dom ben en dat ik het niet weet. En een ander die raadpleeg jij en die weet het dan wel. Dus als ik iets niet weet, dan zeg ik er meteen bij. En de rest weet het ook niet. En wantrouw degene die het wel weten. Dit is ons moeilijk. Wie zal dat nou zeggen? Wat voor bijbelteksten wil je daarbij aanhalen? Dan komen er nog meer moeilijkheden bij. Er zijn gevallen bekend van iemand. Ja, daar zeggen we niet hersendood. Dan heb je alweer de twijfelgevallen. Maar wel een diepe coma. Een coma betekent een soort slaap waaruit je iemand niet wakker kan schudden. Je kunt 10 wekkers bij hem af laten ratelen. Je kunt het door elkaar schudden. Je kunt er een emmer water over uitgooien. Ik ben wat grof. Maar dat helpt allemaal niks. Iemand is in een diepe coma. En we weten ook dat soms die coma's jaren en jaren, soms wel 20 jaar kunnen duren. Nu hebben we ook allemaal nog gehoord van gevallen waarbij iemand na heel lang in coma gelegen te hebben, weer is bijgekomen. Er wordt niet altijd bij verteld dat als iemand bijkomt, iemand blijvende hersenschade heeft en dat je dus inderdaad een kastplantje krijgt. Net als bij die reanimatie het geval kan zijn. Dus of het gaat eindeloos door die coma, 20, 30 jaar. Of iemand komt bij, maar is zwaar geestelijk gehandicapt. Dat is eigenlijk alleen maar een kastplantje. Of iemand komt bij en het gaat geweldig met hem. Die gevallen zijn er, maar ze zijn uiterst zeldzaam. En nu zit jij. Wat moet je beslissen als familie? Dit is geen kwestie van actieve euthanasie. Dit is een kwestie van, zoals we dat noemen, de stekker eruit trekken. Dat betekent, we maken een einde aan het stervensproces. Want de kans dat zo iemand nog weer, het hangt van de omstandigheden af en het hangt af van het type coma. Als er echt hersendood is, dan kan zo'n persoon ook niet terugkomen. Moeten we dan maar de stekker eruit trekken, dan moet je als arts al heel wijs en verstandig zijn om met de achterblijvenden daarover te spreken en ze de eerlijke mogelijkheden voor te houden. En ik zal u vertellen, ook hier speelt het geld een steeds grotere rol. Wat denkt u dat het de samenleving kost om iemand die in zo'n diepe coma ligt, jaar in jaar uit te onderhouden? Daar is verplegend personeel voor nodig. Daar is een ziekenhuisbed, permanent door bezet. Ik weet niet hoe het, maar het zijn er veel tienduizenden euro's. Maar het zou ook wel een ton kunnen wezen. Ik heb die getallen niet opgezocht. Wie betaalt dat? Dat betalen wij allemaal zelf. Maar we kijken de familie Jansen er wel een beetje op aan. Dat die nu al 20 jaar op kosten van de samenleving het sterven van pa rekken. Terwijl hoogstwaarschijnlijk pa nooit meer terugkomt. Nou, ik geef u op een briefje. Net als met die prenatale tests, dat de druk uit de samenleving steeds groter zal worden. Dat we aan zulke gevallen een einde maken. De stekker eruit. Want we zijn als samenleving niet meer bereid die gigantische kosten op te brengen. Hetzij de kosten van een gehandicapt kind dat geboren wordt. Hetzij de kosten van iemand die zo lang aan de bedrading blijft liggen. Terwijl de kansen dat er nog weer goed komt, praktisch nihil zijn. Dus dan zit je dan met je mooie principes. Die principes die zijn maar betrekkelijk. Er zijn heel andere principes, zoals de financiën, die wel eens de doorslaggevende rol zouden kunnen gaan spelen. Bij de Eskimo's, heb ik me laten vertellen, was het zo dat ieder lid van de samenleving zich nuttig moest maken door wat te doen. Tenzij dat pa of moe zo oud was geworden dat pa of moe eigenlijk niks meer voor de samenleving konden betekenen. Ze waren te zwak geworden. Ze waren de samenleving, hun gezin, hun familie tot last. En was, ik weet niet of het nog zo is, maar het was in ieder geval dan zo dat op een bepaald moment pa en ma geheel naakt de bittere vrieskou inging. Bevriezing is een zachte, liefelijke dood. Het is een echte euthanasie. Euthanasie betekent goede dood. Zachte dood. Bevriezing is dat. En op die manier losten zij zelf het probleem van de familie op. De familie ging dan later zoeken en bracht het lichaam dan terug. Misschien dat onze westerse samenleving daar ook naartoe groeit. Naar zo'n situatie. Laat ik u tenslotte nog één probleem noemen. En daarna wil ik graag luisteren naar de koffie wat u allemaal voor vragen of problemen of ideeën hebt. Maar ik wil dit probleem nog noemen. Stel u nou voor dat zo'n gehandicapt kind waar ik er straks over had, en daarom heb ik ook een beetje uitgeweid over die abortus. Stel u nou eens voor dat zo'n gehandicapt kind wel geboren wordt. Want dat weet je niet altijd van tevoren. We kunnen heel veel van tevoren voorzien. En je kunt op de echo ook al steeds meer onderkennen. Maar stel je nu voor dat het kind wordt geboren. En het kind is microcefaal. Dat wil zeggen, de hersenen zijn niet tot ontwikkeling gekomen. Het heeft een heel klein hoofdje zonder hersenen. Die ouders willen meestal het kind niet. Kunnen dat mentaal niet aan. Ze kunnen dat kind ook niet hanteren. Dit is heel specialistische zorg. Dat kind zal niet oud worden, maar zolang het niet vanzelf sterft, kost het opnieuw de samenleving heel veel geld om dat kind in leven te houden, te voeden enzovoort, te verschonen en alles wat er nodig is bij zo'n kind. Terwijl dat kind nooit een menswaardig bestaan zal kunnen leiden. Dan heb je weer dat moeilijke woord menswaardig. Maar in dit geval, er zijn nauwelijks grote hersenen. Dat kind zal nooit kunnen denken. Het zal alleen maar als een plant kunnen functioneren. Nou, wat denkt u hoeveel ziekenhuizen ter wereld er zijn? Waar zo'n kind liefelijk in een wiegje op de gang wordt neergezet met een briefje erboven, geen drinken. Ook dat is een relatief zachte dood. Uitdrogen. En dat duurt niet lang. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, wat moet de samenleving anders? Dat kind sterft waarschijnlijk sowieso jong, maar dat kan toch jaren duren. Het kost heel veel en de ouders willen dat kind niet, die kunnen dat niet aan. Een kind zonder hersenen. Het is ook niet om aan te zien, het is heel, heel zwaar. Dus die ouders die distancieren zich daarvan. In het algemeen. Maar al zouden ze het niet doen, al zouden ze een plichtsgevoel hebben en zeggen, willen voor het kind zorgen, ze zouden het niet kunnen. Kunnen dat medisch niet helemaal niet hanteren. Dan heb je het grote probleem. Dus naar de mens gesproken, kun je je voorstellen dat dat heel vaak zo gebeurt. En ik geef je op een briefje dat het steeds vaker zo zal gebeuren. Door uitdrogen wordt het probleem vanzelf opgelost. Dit is ook weer een vorm van indirecte euthanasie. Dat wil zeggen, je geeft dat kind niet direct een giftige stof waardoor het vanzelf sterft. Je doodt het niet, maar je onthoudt het kind wel. Bepaalde zaken die voor het leven noodzakelijk zijn. En dat komt natuurlijk bijna op hetzelfde neer. Maar wat is het alternatief? Daar heb je nou het grote probleem. En daarom is het zo goed om dit soort problemen te zien. Want als je alleen het principe hebt, de mens heeft niet het recht het leven van een ander of van zichzelf te laten beëindigen. Dat is een mooi en goed principe en dat willen we ook absoluut vasthouden. En vervolgens komen al die ja-maars. En dat is ook het ja-maar van de gehandicapte kinderen. U ziet natuurlijk, de samenleving zal zeggen, dat is juist het belang van prenatale tests. Want een prenatale test, die zal uitwijzen, dat kan misschien niet in alle gevallen, maar dat zal steeds verder verbeteren. We zullen steeds meer op een heel vroeg stadium tijdens de zwangerschap weten of iemand een zwaar gehandicapt kind verwacht. En dan kunnen we besluiten om ons al die ellende te besparen. En gelooft u maar dat ook de druk op christenouders steeds groter zal worden om dat te doen. Omdat de verleiding, als ik het zo uitdrukken mag, steeds groter wordt om dan inderdaad daarvoor te kiezen. Wie kiest dan in zekere zin de makkelijke weg? Maar wie zou nou ook een ander willen pressen om die moeilijke weg te gaan. En die zwangerschap helemaal uit te zitten. En dan tenslotte een dergelijk kind te ontvangen. Ik stel de vraag. En dat zijn dappere ouders die zeggen, wij willen dat accepteren zoals het tot ons komt. Bedenk bovendien dat dat uitdrogen waar ik het net over had, niet de euthanasie is waar de wet het over heeft. Want de wet zegt, euthanasie moet strikt vrijwillig zijn. Nou, dat kind kan helemaal niet de wens uiten dat er een einde aan zijn of haar leven wordt gemaakt. Dit is onvrijwillige euthanasie. Strikt genomen voldoet het dus niet aan de euthanasiewetgeving. Terwijl toch De meeste mensen in de samenleving zullen zeggen, ja, wat moeten we anders dan deze weg te volgen? Dat is nog een redelijk humane weg om op die manier het eind te maken aan een zwaar gehandicapt kind. Als je jezelf geestelijk wilt trainen voor om na te denken over euthanasie, dan moet je dat niet in je studeerkamer doen. Dan moet je maar eens naar zo'n instituut gaan waar schatten van mensen zorgen voor dit soort gehandicapte kinderen. En dan kijk je maar eens naar de ernstigste gevallen die daar liggen. En dan stel je jezelf de vraag, wat moet ik hier nu van vinden? Ik herinner me, het is al vele jaren geleden, dat ik met iemand uit onze gemeente meeging. Haar zoon lag in het ziekenhuis. Een adolescent, zo ongeveer die leeftijd. Zwaar gehandicapt, kon alleen maar op bed liggen. Had vreselijk veel pijn en vreselijk veel narigheid. En was vreselijk verdrietig. En kon alleen maar zeggen, haal me hier weg. Ik wil naar de Heer, dat wel. Een gelovig kind, haal me hier weg. Ik hou het hier niet uit. Ik hou het hier niet uit. Dat kind is niet erg oud geworden. Ik zou bijna zeggen, gelukkig. Maar u snapt wel dat de druk vanuit de samenleving steeds groter wordt om in zo'n geval te zeggen, ja, moeten we dan maar niet aan de wens van dat kind tegemoetkomen. De grens in de wetgeving in Nederland is 16 jaar. Nou, deze jongen zat daarboven. Ziet u, ik vind het nog moeilijker dan het vorige onderwerp van 4 weken geleden. Hoewel het is allemaal moeilijk. Er zijn hier zoveel vragen. En nogmaals, ik zou me wel voor willen hoeden om hier vanavond naartoe te komen en jullie te vertellen wat je moet doen. En wat je moet beslissen in zulke gevallen. Want als ik dat doe, dan kom je onmiddellijk met een ja maar dit en een ja maar dat. En je hebt groot gelijk. Dus heb ik er meteen voor gekozen jullie die ja maar's voor te stellen. En je laten zien hoeveel ingewikkelde kanten er aan zitten. En uiteindelijk kan ik dan alleen maar tegen je zeggen, niet. Hier heb je een stel vaste richtlijnen, neem die maar mee naar huis. En dan kijk je even na, wat zei Ouwe Neel ook alweer op 27 november 2016. Nee, dan ga je op je knieën met je vrouw, als het samen of een kind voor jullie gaat, of wat dan ook, of met je familie, of je ouders gaan. Heer, wat moeten we in dit geval doen? De vorige keer hadden we ook van die situaties waarbij je zei, er zijn geen twee situaties gelijk. Bid, wat voor wijsheid we moeten ontvangen in dit specifieke geval. En dat helpt ons. Als we een wet hadden waarin het allemaal precies voorgeschreven staat, zodat we niet meer geestesoefeningen, geen gewetensoefeningen meer hoeven te hebben, ja, dan zou het misschien veel gemakkelijker zijn. Maar dat moeten we nou juist in veel gevallen wel. Bid dan maar samen, hoe moet het nou gaan? En als het gaat om een sterfbed van een geliefde, reken erop dat het dan helemaal moeilijk is. Want dan heb je met heel veel emoties te maken. Maar zeker niet met helder, nuchter nadenken. Dan heb je met emoties te maken. Dan mag je heel dankbaar zijn als je dan een verstandige, wijze arts bij je hebt. Ik zou bijna zeggen of die nou een christen is of geen christen. Maar in ieder geval iemand die eerlijk vertelt wat hij aan het doen is. En jullie eerlijk de mogelijkheden, of mij eerlijk de mogelijkheden voorlegt van wat er aan de hand is. Mijn vrouw en ik, dat zult u wel begrijpen, onze leeftijd hebben alle 4 onze ouders verloren. Mijn vader zou afgelopen week 100 geworden zijn, dat is toch gedenkwaardig. Maar bij alle 4, in mindere of meerdere mate, deden zich dit soort problemen voor. Nou, als dat bij ons bij alle 4 zo is, dan snapt u wel dat het bij jullie niet anders zal zijn. En als wij eenmaal zo oud zijn geworden, dan zullen onze kinderen in een nog weer andere samenleving met nog weer ingewikkelder vragen misschien in aanraking komen. Daarom is het goed om over na te denken. Verwacht geen klip en klare antwoorden, maar bedenk, als je dan op je knieën gaat en samen zegt, Heer, wat voor wijsheid hebben we nu nodig? Dan krijg je het ook. Dan krijg je het ook. Dan moet ik het mee doen. Voor degenen die heldere richtlijnen hadden gehoopt en verwacht, ja, die worden teruggeworpen op hun eigen geweten. Maar u weet nou in ieder geval een beetje de problematiek. Daar laat ik het bij en we gaan straks verder met de vragen. Goed zo, vrienden. Zijn jullie er allemaal weer klaar voor? Er was natuurlijk iets beloofd aan jullie. En dat heb ik niet gedaan. Maar gelukkig, er is nog gelegenheid. Ik ben nog in de herkansing. In de blessuretijd. En dat is natuurlijk over crematie of begraven. Daar is ook nog een vraag over. Nou, dat is nou weer een mooi voorbeeld van een heel simpel principieel antwoord. En daarna komen de ja-maars. Dus als ik principieel antwoord geef, dan zeg ik, waarom begraven wij, waarom doen we niet net als de heidenen, verbranding? Die heidenen geloven dat die verbranding, betekent het lichaam is toch waardeloos, de ziel is eruit. Het lichaam is niet meer dan de ziel van het omhulsel van de ziel. Nu die ziel weg is, hebben we het omhulsel niet meer nodig, weg ermee. Nee, maar christenen niet, joden ook niet. Die begraven, moslims ook niet. Die begraven met het oog op de opstanding. Alle religies die geloven in een opstanding van het lichaam, die geloven dus ook dat het lichaam belangrijk is. Toen Paulus op die Areopagus was en hij sprak over de opstanding, toen lachten ze hem vierkant uit. Want dat was voor die Grieken zo raar. Die geloofden inderdaad dat het lichaam als omhulsel, had je niks meer aan. De ziel was eruit bevrijd, die zat in het lichaam als in een kerker. Dus die ziel was eruit bevrijd, dus die idee dat die ziel weer terug zou keren, die kerker, dat vonden ze zo dwaas. Toen lachten ze hem vierkant uit. Maar christenen, joden, moslims geloven in de opstanding en dus geloven ze dat het lichaam belangrijk is en dus begraven ze dat lichaam met het oog op de opstanding. Dat was de simpele argumentatie, klaar, we kunnen over tot de volgende vraag. Nee, nou begint het pas. Nou komen de ja-maars. In de eerste plaats, ik ben wel eens jaloers op landen waar ze ongelooflijk veel ruimte hebben. We zijn heel vaak in Zuid-Afrika geweest, maar ook een heleboel keer in Amerika. Daar worden geen graven geruimd. Ja, misschien het hartje van grote steden. Maar als je een beetje geld hebt, dan kun je daar heel makkelijk een graf voor de eeuwig, althans tot aan de dag van de opstanding, kopen. Maar in Nederland kan dat helemaal niet. Dus eigenlijk houden we onszelf sowieso een beetje begek. We begraven met het oog op de opstanding, maar in heel veel gevallen worden die graven na 15 jaar, of misschien nog soms al na 10 jaar geruimd. Er is geen plek. En wat gebeurt er dan mee? Dan worden de restanten verbrand. Maar ja, dan zeggen wij hebben toch principieel gekozen voor die begraven. Dus ja, maar als goede Nederlanders hebben we natuurlijk toch de hand op de knip. Want het kost een heleboel geld om die graven tot in lengte van dagen te onderhouden. Een tijdje geleden kreeg ik een mailtje van iemand die zegt, wij moeten nog steeds grafrechten betalen. Maar ik heb hier iemand, ik weet niet eens wie dat is. Nou, ik heb het even uitgezocht, want dat is een hobby van me. Ik zeg, dat is je overgrootmoeder, suffert. Wist het niet. Maar ze moesten nog steeds grafrechten betalen. Maar dat is minstens een familie die graven onderhoudt. Hoeveel christenen die misschien fel tegen crematie zijn, vinden het niet erg dat 15 jaar later hun botten alsnog verbrand worden. Snap je? Dus daar heb je al het probleem. Zo simpel is dat niet. Het is in Nederland, ik weet niet of het überhaupt nog mogelijk is, dat weet ik even niet, of het überhaupt nog mogelijk is een graf te kopen, het zal wel, dat voor altijd is. Dus dat is punt 1. Punt 2. Wat zeg je? Ja, oké, dat zijn tegenwoordig de moderne uitvindingen, maar heel vaak zijn die natuur... Wat zeg je? Ja, oké, dan is dat dus de uitzondering die de regel bevestigt. Maar je hebt ook natuurbegraafplaatsen waar ze urnen begraven. Dan zijn ze dus eerst verbrand en daarna blijven ze tot in eeuwigheid. Dus, maar dat hoeft niet, je hebt ook natuurbegraafplaatsen. Maar daar betaal je een hoop geld voor, mevrouw. Wat zegt u? Oké. Ja, maar hier heb je nog plek, hè? In Friesland heb je nog plek. Heb je nog plek in Friesland? Ik woon aan de rand van de Randstad. We hebben geen plek. Tweede probleem. Ik heb een goede vriend in Zuid-Afrika, die is nou 88, bijna trouwens, over 2 weken is hij 89. Toen zijn vrouw overleed, kwam het hoge woord eruit. Hij heeft me ooit laten zien, onderin zijn boerderij had hij 6 vakjes geplaatst voor de kisten van hem en zijn vrouw en zijn 4 kinderen. Dat kan je dus helemaal in Friesland zo niet, maar dat komt daar wel. Maar toen zijn vrouw overleden was, kwam het hoge woord eruit. De jongens moesten hem opbiechten, pa... Mama heeft besloten om gecremeerd te worden. Pa was geschokt als degelijk gereformeerde jongen. Maar wat was haar motief? In Zuid-Afrika worden graven wel eens geschonden. En dan worden die lijken opgegraven om beroofd te worden van alles wat er dan mee begraven wordt. Sieraden met name. Maar ook om die botten te gebruiken om daar tovermiddelen van te maken. Kijk, dat heb je nou in Friesland weer niet. En dan worden die lichamen zo langs de kant weggesmeten. Wat er dan nog van over is. En dat vond ze zo'n verschrikkelijke gedachte. Dat ze zei, ik wil gecremeerd worden. Nou, toen heeft pa zich daarbij neergelegd. En de laatste keer dat we bij hem waren, had hij nou een kapelletje gebouwd. En daar had hij een grote kast in staan. En zegt, kijk, in dit laadje ligt mijn vrouw. En het volgende laadje ligt haar nicht. En in dit laadje kom ik te liggen. Dus hij had zich daarmee verzoend. Heel kort daarna kreeg ik een mailtje van een vriend in Canada. Ik heb zomaar relaties, begrijpt u? Een vriend uit Canada. En die zei, het was een beetje geestig bedoeld en ik vond het ook wel erg grappig. Hij zei, ik ben nogal claustrofoob. En om daar 3 meter onder de grond te liggen, hij zegt, dat staat me op een of andere manier niet aan. Ik voel me daar niet happy bij. Hoe denk jij over crematie? Nou, toen vertelde ik het verhaaltje van mijn goede vriend in Zuid-Afrika. En toen zei hij, bij ons is het al zo dat onze steeds meer christenen zeggen, luister, begraven is natuurlijk het mooiste, maar om praktische redenen, ook hygiënische redenen, en noem het maar op, willen we liever gecremeerd worden. Dan heb je nou weer. Het principe mag dan duidelijk zijn, begraven doen we met het oog op de opstanding, we zaaien het lichaam als zaad in de akker en daar wordt het dan later uit opgewekt. Nou, in Nederland kan dat dus al heel moeilijk, maar zeker in de dichtbevolkte delen van Nederland is dat onmogelijk. Dus daar heb je al het eerste jaar maar. En het tweede jaar maar, dat gaf ik u net al aan. Je lichaam is allemaal opgegraven worden en bestolen worden, zeg. En de resten worden langs de kant van de weg gesmeten. Nou, ik kan onze lieve vriendin, die dus een aantal jaar geleden is overleden, de man van onze oude vriend, heel goed begrijpen. En mijn oude vriend, die een zeer gelovig mens is, als hij volgend jaar 90 op te worden, ik heb gezegd, oom Kobus, je moet nog een tijdje blijven leven, want volgend jaar wil ik op je 90ste verjaardag komen. Toen hij 80 werd, ben ik ook bij hem geweest. Elke 10 jaar hoop ik weer terug te komen. Nou ja, of die 100 wordt, dat weet ik niet. Maar ik zeg, je moet nog even aan het leven blijven, want ik kom op je verjaardag. Met mijn vrouw samen. Maar hij heeft zich er helemaal mee verzoend. Zo'n gelovige man. Maar praktische argumenten gaven de doorslag. Nou, dan heb je nou een prachtig voorbeeld. Dat iemand zich, dat het principe heel duidelijk is. En dat je in de praktijk toch kunt kiezen voor wat anders. En nu is het nog zo in Nederland dat als iemand gecremeerd wordt, dan kijken we toch met een zekere argwaan naar. Dat vinden we toch eigenlijk niet kunnen. Als het iemand is die al bekend staat als een goed christen, vinden we dat het eigenlijk niet kan. Ik verzeker u, als we nog tijd van leven hebben en de Heer komt niet spoedig terug, dat het over 10, 20 jaar heel anders zal zijn. Want ook dit is in snelle ontwikkeling. Om een heel aantal redenen. En daar heb ik al een paar van aangegeven. Het is jezelf een beetje voor de gek houden. Ik kan zo weinig graven van mijn voorouders terugvinden, want die graven zijn allemaal geruimd. Ik geloof dat ik in Amerika of Zuid-Afrika geboren was. Maar waar is het tenminste nog? Vertel het eens, vriend.
Waar staat er in de Bijbel iets over geschreven?
Nergens.
Nergens. Het zicht op de opstanding.
Maar kijk eens. Wij begraven, waar staat het over in het verband met de opstanding? In 1 Korinthe 15 is een heel belangrijk hoofdstuk over de opstanding, waar het lichaam vergeleken wordt met zaad dat in de akker wordt gedaan en na verloop van tijd komt daaruit een plant. En zo is het ook met het opstandingslichaam. We zaaien het oude lichaam en we wekken en er staat op een verheerlijk lichaam. Dus dat gebruikt Paulus die beeldspraak. In feite doet de Heer Jezus dat ook in Johannes 12. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Dus dat beeld van zaad dat in de akker wordt gedaan en dan tot groei komt, tot ontwikkeling komt, dat is een heel bekend beeld van de opstanding in de Bijbel. Dus dat vinden we mooi, dat doen we graag. We begraven met het oog op de opstand. Daarom zeggen we ook tegen elkaar, we zijn niet als de mensen die geen hoop hebben. Staat in 1 Thessalonicenzen 4, maar wij begraven met het oog op de opstanding. Maar als iemand daar nou een doorslaggevende wet van Meden en Perzen van maakt en zegt, ja, maar dat is verschrikkelijk, en kun je eigenlijk wel behouden worden als je... dat is ook natuurlijk een argument. Hoe moet het nou als de Heer de God straks ons wil opstaan, opwekken en het lichaam is verbrand? Nou, daar zit hij niet mee, hoor. Net zo min als met mensen die opgegeten zijn door de haaien. Daar weet de Heere God ze wel in terug te vinden. Net als mensen die een zeemansgraf hebben gehad. Trouwens, die worden dan vaak opgegeten door de vissen. Er zijn natuurlijk zoveel gevallen bekend. Denk aan christenen die op de brandstapel verbrand zijn. Dacht je dat de Heere God dat in verlegenheid bracht? Dacht je dat hij de oude moleculen van uw lichaam nodig had om het lichaam te herstellen? Trouwens, die moleculen van ons lichaam die wisselen voortdurend. Een moleculetje X heeft in een lichaam van ik weet niet hoeveel mensen gezeten. De moleculen van uw lichaam, niet van uw hersenen, maar van de meeste delen van uw lichaam, die hebben al eerder, ik weet niet hoeveel andere lichamen gezeten. Dus als u denkt dat de Heer God de moleculen van uw lichaam nodig heeft om dat opstandingslichaam daaruit te bereiden, nou, dan wordt het een ingewikkelde zaak. Want die lichaamsdelen die horen toe, die moleculen aan zeer, 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 zeer vele lichamen. Misschien lopen we nog wel met moleculen van Napoleon rond in ons lijf. Wie weet, of van Grutte Pier, om even dichter bij huis te blijven. Je weet het niet. Je weet het niet. En dat maakt toch helemaal niet uit. Dat is niet nodig. Het is een symbool. En daar houden we graag aan vast, maar niet tegen elke prijs. Niet als een wet van Meden en Perzen. Ja, dat is een protestantse dominee. Dat is net zoiets, ja. En de katholieke pastoor.
Rabijn heeft ooit de opmerking geplaatst. Hij zegt, als een mens overleden is, dan, en dat sprak mij nogal aan, hij zegt, dan is het lichaam wat overleden is, nog steeds Gods eigendom. En dat vind ik toch wel een hele belangrijk item. Want het gaat namelijk om het respect hebben voor datgene wat Yahweh geschapen heeft.
Ja. U gebruikt het argument van de rabbijn die zegt het lichaam blijft nog steeds Gods eigendom. Als we het begraven, spreekt daaruit het respect voor wat God zelf geschapen heeft. Het is natuurlijk ook zo, voor een Jood, orthodoxe Jood, is het ondenkbaar dat graven geruimd worden. Daar kunnen we nog wat van leren. Als je ooit wel eens in Praag bent geweest, ben je wel eens in Praag geweest? Ach, bij de Alte Synagoge, daar is een begraafplaats, was toen heel klein in dat antisemitische werelddeel. Die was relatief klein, maar er moest en zou begraven worden. Dus die graven zijn daar 5 lagen diep. Die akker is bezaaid met stenen. Want op elk graf moesten dus wel 5 verschillende stenen komen. Het is een ongelofelijke belevenis. Mocht u toevallig in de buurt van Praag zijn, ga dan naar de Alte Synagoge en dit is absoluut een mirakel. Maar ze mogen niet geruimd worden. Al die botten liggen daar door elkaar, maar dat geeft helemaal niks. Dat zoekt de Heere God wel uit. Maar inderdaad, het is ondenkbaar dat graven geruimd worden. Daarom zijn er ook zoveel graven op de Olijvenberg. Het zou ondenkbaar zijn dat die ooit geruimd zouden worden. Maar moslims denken er eigenlijk ook nog zo over. Wij als christenen zijn daarin misschien wel het makkelijkst. Maar luister, dat komt ook gewoon door de nood. We hebben eenvoudig niet genoeg grond. Goed, een ander vraagstuk.
Je hebt ook in Zeviel met die dode doodsbeelden.
Ja. Ja, maar kijk, zo kun je nog wel een heleboel.
Ja,
maar wat zegt de Bijbelse gegeven dan? U wijst op Ezekiel 37, het dal van de dorre doodsbenen, dat die doodsbenen niet begraven waren. Kijk, in het Bijbel, als je Bijbelse voorbeelden als norm neemt, is heel simpel. Verbranden is heidendom, de lichamen worden begraven. Begraven is trouwens betrekkelijk, hè, want ze worden niet altijd onder de grond gestopt, met oneerbiedig gezegd. Maar heel vaak in een grot of in een grafkamer gelegd, maar goed, dat is even terzijde. En in elk geval, het lichaam moet ongeschonden zijn en mag dus niet verbrand worden. Daar zijn voorbeelden genoeg van in de Bijbel. Je vindt in de Bijbel, als u dat zegt, je vindt in de Bijbel geen enkel voorbeeld van een gelovig mens die zich heeft laten verbranden, dan geef ik mij meteen gewonnen. Dan wint u het. Alleen wij zitten in een bijzondere moeilijke situatie en mijn vrienden in Zuid-Afrika weer in een heel andere, maar ook ingewikkelde situatie. Daar gaat het om. De regels zijn duidelijk. De algemene principes zijn duidelijk. In de praktijk zijn ze niet altijd zo duidelijk. En dan houden we over dit onderwerp op. Iemand vroeg, houdt met de hersendood niet vanzelf alle functies op? Ja, ik moet dat woord hersendood even uitleggen. Het is een klein biologisch taallesje. Hersendood heeft betrekking op de grote hersenen. Dat is de hersenschors. Die hersenschors die maakt alle onze menselijke functies mogelijk. Denken en spreken en alles wat daarmee te maken heeft. Bij hersendood gaat het over het afsterven van die hersenschors. Daardoor is geen menselijk leven meer mogelijk. Maar de hersendelen die zaken regelen als die vegetatieve functies, zoals we dat noemen, stofwisseling, bloedsomloop, ademhaling, die hoeven niet aangetast te zijn. Dus die hersendood is onomkeerbaar. Die worden niet meer tot leven gebracht, die grijze hersencellen. Maar die diepere, als je maar blijft voedsel toestoppen en adem enzovoort, die diepere hersendelen die kunnen nog heel erg lang gewoon blijven functioneren. Dus hersendood betekent niet dat alle hersenen afgestorven zijn, maar wel de belangrijkste voor ons menswaardig functioneren. Iemand zei ook als probleem, die toenemende techniek, kunnen we niet gewoon iemand zeggen die daar zegt, nou stoppen we ermee. Gewoon, punt. We zoeken niks meer uit, want we vergroten alleen maar onze verantwoordelijkheid. Het antwoord luidt, dat kan niet. God heeft ons zelf zo gemaakt. Hij heeft ons zo gemaakt dat wij een eindeloze nieuwsgierigheid ontwikkelen om dingen te zoeken en op te sporen. En elke keer breidt die kennis zich uit en moeten wij daarmee in het reinen komen. En om u te laten zien hoe dat werkt, neem ik u mee naar ontwikkelingen van vroeger. Kijk, in Friesland heb je heel veel weideboeren natuurlijk, veeboeren. Maar een ander deel waar je een landbouw hebt, andere streken van het land, waar je landbouw hebt, wat denkt u van het eerste invoeren van de kunstmest? Het heeft de landbouw gigantisch verbeterd. Maar de eerste protesten waren, het is onnatuurlijk. Dat is natuurlijk met heel veel dingen van vanavond ook. Het bezwaar is, het is onnatuurlijk. Ja, dat mag zo wezen, het is onnatuurlijk, ja. Vandaag was, toen was het ook zo dat die akkers die waren na 6 jaar uitgeput. En dan moest je zo'n akker eerst maar weer als braak laten liggen. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Hoeft allemaal niet meer. Wat een werk was het voor, trouwens dat was het hier voor de weideboeren ook, om te hooien. Alles met de hand. Dat is pas, laten we zeggen, 150 jaar geleden was dat nog zo. Toen begonnen heel voorzichtig die eerste machines te komen. Elke machine heeft op christelijk protest gestuit. En dat gebeurt met elke ontwikkeling. Ik hoorde ooit in Engeland, of het waar is, ik weet het niet, maar het lijkt me wel sterk. Maar daar vertelde een oude zuster mee, en dat is al 50 jaar geleden, dus toen was ze al oud. Die zei, toen de vork werd ingevoerd in Engeland, waren een hoop christenen daarop tegen. De vork plaatst zich tussen de gave die de Heer mij gegeven heeft en mijn mond. Dat is even doordenken, hè? En die vonden dat dus niks. Je hoorde het eten zoals dat duizenden jaren gebeurd was, met je handen naar binnen te werken. En die vork die wurmde zich daar ineens tussen. Nou lachen wij daarom, want wij hebben die problemen niet meer. Maar dat betekent natuurlijk wel dat over 50 jaar, als jullie mij dan weer uitnodigen, dan maakt misschien niemand zich meer druk over de dingen waar wij ons nog druk over maken. En dan zeggen ze, ja, maar die zijn toch van een heel andere orde. Ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Het is met elke technische ontwikkeling zo gegaan. Wat denk je wat de christenen zeiden van de eerste treinen die gingen rijden? In de eerste plaats waren de boeren ontzettend bang, want als zo'n trein harder reed dan 30 kilometer, zouden de koeien geen melk meer geven en ik weet niet wat allemaal voor bezwaren. Dat waren dan nog niet eens bijbelse bezwaren. Dat waren boerenwijsheden, waar allemaal niks van bleek te kloppen. Maar er waren natuurlijk ook allemaal bijbelse bezwaren. Je zou kunnen zeggen, waar staat in de Bijbel geschreven dat de mens zich met een trein moet verplaatsen? Dan hebben we het nog niet eens over auto's en over vliegtuigen. Het is allemaal verschrikkelijk onnatuurlijk. Ja, maar we zijn er dus totaal aan gewend geraakt. En dat is het probleem. Met de toenemende techniek zijn er altijd vragen over de toepassing ervan. En misschien zijn we over sommige van die vragen wel eens wat makkelijker heen gestapt. Maar die vragen leven voor ons niet meer. Ik zal je rustig vertellen, 30 jaar geleden kon je nog heel wat vragen krijgen, dat is dan een beetje het onderwerp van de vorige keer, over voorbehoedsmiddelen. Ik krijg daar nooit meer een vraag over. Dat is een achterhaald probleem. Niet voor 1 of 2 van jullie misschien, maar voor de rest van christelijk Nederland wel. Dat is gewoon voorbij, dat probleem. Dat kun je betreuren, dat doet er niet toe, het gaat gewoon door. En zo is het met elke technisch ingewikkeld, nieuwe ontwikkeling. Hoe ingewikkelder die technische zaken zijn, des te groter kunnen ook de ethische vragen komen. En ik snap best dat die vragen die ik vanavond behandeld heb, ingewikkelder zijn dan die van de vork. Maar het principe is precies hetzelfde. Elke technische ontwikkeling vind je niet in de Bijbel terug. Daarbij moet je de vraag stellen, kan dat allemaal zomaar? En wat voor gebruik kun je ervan maken op een verantwoorde manier, et cetera, et cetera. En soms heel goed om te kijken naar de zaken waar men zich vroeger druk over maakte, om je nu te realiseren. Kent u, ja trouwens, dat schiet me ineens te binnen. Kent u nog die mooie ouderwetse plaat over de brede en de smalle weg? Als u goed kijkt, ziet u daar aan de kant van de brede weg een trein rijden. Want in de tijd dat die plaat ontwikkeld werd, hoorde de trein nog aan de kant van de brede weg. En dan ben je rond 1830, 1840, want in 1870 en 1880 reed elke christen met de trein als het zo uitkwam. Zo was het achterhaald. Maar toen aan het begin hoorde de trein nog bij de Bredeweg. Dat is wel heel apart. Nou moeten we eens even kijken, wat hebben we nog meer hier? Harttransplantatie, wat vind ik daarvan? Nou, dat is wel een beetje een andersoortig probleem. Maar ik wil die persoon niet teleurstellen. Ik herinner me ooit een vriend die tegen zijn... Ik vond het niet zo aardig van hem. Tegen zijn dienstmeisje was een heel eenvoudig meisje. Maar wel christelijk. En hij zei tegen haar, dan moet je het toch eens voorstellen zeg. Je hebt je bekeerd, de Heer heeft je een nieuw hart gegeven. En dan krijg je een harttransplantatie in het hart van een ongelovige. Dan moet je je weer opnieuw bekeren. Nou, u zit niet met dat probleem mevrouw, maar u bent ook geen simpel meisje. Maar dat meisje zat er wel mee, die schrok er een hoedje. Dat was toen ook nog in het begin van die tijd. En dan heb je nou weer zo'n ontwikkeling. Kan dat allemaal? Nou, een hart, dat zou nog gaan. Daar praat niemand meer over, nieren enzovoort. We hebben al veel meer het probleem, mag een mens donor zijn? Nou, gelukkig hebben jullie dat niet gevraagd. Dat is dan nog eens een keer voor weer een ander thema. Je kunt je wel voorstellen, zeker als steden ervoor dat er een hersentransplantatie mogelijk zou zijn. Volgens de huidige maatstaven is dat oneindig ver weg. Maar stel je voor dat dat mogelijk zou zijn. Je hersenen, met al je, met je geheugen en alles wat daarbij hoort. Zou je dan een andere persoon worden? Hoe moet dat? Oh, er zijn zoveel problemen. Ik weet nog, toen ik ooit mijn boek schreef, Operatie Supermens, dat is 41 jaar geleden, voorspelde ik een heleboel dingen die zouden komen. En voor een groot deel daarvan is uitgekomen. We kunnen vandaag mensen klonen. Moet je even niet aan het voorstellen. Team Willem Ouweneels zegt, die het hele land afreizen. Eén is al erg genoeg. Maar dat is klonen. Exacte kopieën maken. Die techniek is er. Met dieren uitgeprobeerd. Toen ik dat boek schreef in 1975, was dat toekomstmuziek. Nou ja, muziek. Misschien volgens sommige rouwmuziek. Maar volgens... Dat hangt er maar vanaf. Maar in elk geval, het kan allemaal. Het kan allemaal. En zo gaat dat eindeloos door. Dat valt niet te stoppen en dat moet je eigenlijk ook niet willen. God heeft mensen zo gemaakt. Ze speuren naar allerlei nieuwe technieken en mogelijkheden. Maar gelukkig is de mens ook zo gemaakt dat hij nog wel even nadenkt bij wat er gebeurt. En als de technicus dan niet is, dan een ethicus. Even nadenkt van jongens, kan dat allemaal maar? En hoe gaan we dat in goede banen leiden? Volgende vraag. Een dood hart, dood is dood.
Ja,
ik bedoel, behalve dan wat God kan doen in de opstanding. Maar het gaat niet om een dood hart. Als zo'n hart, dat wordt uit een ander mens gehaald en dat hart leeft. Al die cellen functioneren dan nog. Dat kan je natuurlijk niet zo lang volhouden. Maar dat hart leeft. In die zin dat al die cellen nog functionerende cellen zijn. Met hun stofwisseling en alles en alles en alles. Als je dat hart laat afsterven en dat duurt niet zo lang, dan kan je niet meer gebruiken. Zolang die organen geldt bij nieren en wat je ook maar transplanteren wil, geldt dat precies zo. Die organen moeten nog natuurlijk helemaal functioneren zoals in de persoon waar ze uitgehaald zijn. En er zijn allerlei beschermende technieken voor om die organen in leven te houden. En dan alleen kan je ze gebruiken. Als ze afgestorven zijn, dan kan je er niks meer mee. Ja, maar dat is ook zo. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die sterven en die best hun organen willen afstaan als ze gestorven zijn. Maar daarom zei ik al, ik ben blij dat u nou niet... Dat u niet over orgaantransplantatie hebt gevraagd. Want dat is natuurlijk een ingewikkelde problematiek ook weer. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Als de Eerste Kamer dat goed vindt, dan worden we straks allemaal automatisch donor, tenzij dat je bezwaren aantekent. En ik krijg die vraag ook alweer. Nou, net zoals ik straks zei, de Heer de God heeft ons lichaam niet nodig om straks een opstandingslichaam te hebben. En zo is ook geen enkel probleem om je organen af te staan. Het zal wat wezen dat we dolblij zijn als we een orgaan van een ander kunnen krijgen en daardoor in leven kunnen blijven. En we zouden zelf niet bereid zijn om organen af te staan. Nee hoor, daar is geen enkel probleem tegen. Als het mensen op de goede manier... En het vervelende daar is, dat heb je nou weer. Dat is het principe. Het principe is geen enkel bezwaar. Je kunt ook met één been de eeuwigheid ingaan en dan krijg je later bij de opstanding toch weer twee benen. En je kunt ook zonder met één nier of met nul nieren de eeuwigheid ingaan. Die krijg je later allemaal weer terug. Als we het nieuwe opstandingslichaam tenminste nog nieren nodig hebben, dat weet ik ook niet. Maar Wat wil ik er nog van zeggen? Dat heb je als het uur verder gevorderd is, hè, dan word je een beetje moe. Maar, gaan jullie er gewoon met je vinger ertussen zitten, zeg. Terwijl ik probeer even te zoeken waar ik het ook alweer over had. Dus,
Volgens mij is daar de term hersendood voor in het leven geroepen.
Nou weet ik weer, dankjewel. Nou weet ik weer waar ik het over wil hebben. Het probleem met dat ligt in het emotionele vlak. Op het moment dat iemand hersendood is, inderdaad, dan zegt de dokter, die persoon is dood, hersendood. Maar intussen functioneert, en dat moet ook, functioneert dat lichaam nog op een vegetatief, op een plantaardig niveau. Dat moet ook, anders zouden die organen ook allemaal afsterven. En dan is iemand nog warm, iemand ademt nog, er is nog een polsslag. En dan wordt zo iemand weggevoerd om die organen eruit te halen. En daar hebben de achterblijvers, de familie, vaak heel grote moeite mee. Dat is een moeite die ligt in het emotionele vlak, niet in het rationele vlak. Want als de dokter je de verzekering kan geven en je kan het laten zien op het scherm, kijk, die persoon is echt hersendood. Dat kan nooit meer wat worden. Dat kan nooit meer herstellen. Maar als we nu niet gaan opereren, dan kunnen we die organen ook niet meer gebruiken. En het is nog steeds zo in de wet, je moet zelf aangeven of je orgaandonor wil zijn. Maar als de familie op dat moment nog steeds nee zegt, dan gaat dat toch niet door. Want je ontrukt dat lichaam dan even aan de familie. Die in alle rust afscheid willen nemen van de gestorvenen. Dat lichaam moet klaargemaakt worden voor de begrafenis. En ineens komt dat een wagentje, wordt het lichaam dat voor je gevoel nog leeft, dat wordt dan heel snel weggehaald. En komt dan terug zonder al die organen. Daar merk je dan verder natuurlijk niet zoveel van. Gevoelsmatig ligt dat heel ingewikkeld. Weer een mooi voorbeeld van een simpel principe. Ik zie geen enkel theologisch bezwaar. En in de praktijk is het allemaal veel ingewikkelder. En hebben mensen toch het gevoel dat die persoon nog leeft en dat uit dat levende lichaam die organen worden gehaald. Wat natuurlijk niet zo is, maar ik kan u ook niet 100% garanderen dat dat nooit gebeurt. Daar heb je natuurlijk weer het probleem, hè? Je kan natuurlijk nooit 100% garanderen dat iemand misschien toch weer niet tot leven was gekomen. Maar als de dokters het werk goed doen, dan is dat niet het geval. Maar ja, dat is het gevoelsmatig. Goed, andere vraag. Als uw adem in Gods hand is, zijn dan alle keuzes die de medemens voor u maakt, bijvoorbeeld euthanasie, uiteindelijk Gods beslissing of heeft de Heer daar geen hand meer in? Dat is een mooie vraag. Dat is een mooie vraag over de spanning tussen wat mensen doen en de wijze waarop de Heer God daar toch de hand in heeft. Er is geen ding dat een mens kan doen waardoor God zegt, nou moet ik mijn handen terugtrekken. Nou ben ik in verlegenheid gebracht. Ik had zus of zo willen doen en die mensen die komen er nog tussendoor fietsen en die gaan dit of dat doen. Nee. Zo goed als mijn adem in Gods hand is, zo is die adem tegenwoordig, zo kan die adem ook in de hand van de moordenaar zijn. Die iemand van het leven berooft, dat was altijd al zo, die iemand van het leven berooft, terwijl je toch moet zeggen, dat is niet buiten God omgegaan. God wil moord niet, dat vindt hij verschrikkelijk. Hij heeft dat niet voor niks in het zesde gebod verboden. Maar het kan toch gebeuren. En als het gebeurt, dan zeggen we dat is niet buiten God omgegaan. Dat is misschien weinig bevredigend, maar we kunnen het niet nauwkeuriger uitdrukken. Augustinus heeft het al zo gezegd. Je kunt niet altijd zeggen dat God het kwade doet, maar als het gebeurt, kun je wel zeggen dat het niet buiten God is omgegaan. En in die zin beschikt de Heere God ook over onze levens. Ook als we daar als mens de hand in hebben. Want als iemand normaliter zou sterven en de dokter komt ertussen met een operatie of wat dan ook, dan heeft God niet alleen in zijn hand in dat mensenleven, maar ook in de handen van de dokter en in alles wat er omheen gebeurt. Dus alles, ook de operatie, dat ligt alles in Gods hand. Daarom bidden we ook dat die operatie goed mag gelukken en dat God de handen van de chirurg mag besturen. Vanuit het besef dat de adem in Gods hand is, maar dat ook wij als mensen daarin een verantwoordelijkheid hebben. Het zij in negatieve zin door iemand het leven te benemen, het zij in positieve zin door de geneeskundige hulp. Maar ook daarin is Gods hand. Gods hand is nooit daarbij afwezig. Daarom zegt de Bijbel zelfs in Amos 3, er is geen ramp in de stad of de Heere beschikt die. Dat wil niet zeggen dat de Heere God actief rampen en nare dingen stuurt, maar wel dat ze nooit buiten hem omgaan. En dat geldt voor bijvoorbeeld in Jesaja 45, meen ik. Daar staat zelfs dat God het onheil schept. Dat wil niet zeggen dat God kwade dingen doet, maar wel dat er rampen over een mens kunnen komen waarvan je moet zeggen, daar heeft God ook de hand in gehad. Zelfs al zouden het bozaardige mensen zijn die het gedaan hebben. dan nog zeggen we, het gaat nooit buiten God om. Nou, ook dat is een heel groot thema. Ik hoop dat u er een beetje aan hebt, want die paar dingen die ik gezegd heb. Welke kant gaat het op? Heeft de christen, de mens in de toekomst nog een keuze als het gaat om het levenseinde? Ja, ik ben geen profeet. Ik weet niet welke kant het op gaat. Ik ben geen Jules Verne, de beroemde Franse auteur die in de 19e eeuw zoveel technische uitvindingen heeft voorzegd en een prachtige boek over geschreven heeft. De raket en ik weet niet, en de onderzeeboot, al die dingen. Maar hij heeft ook een heleboel dingen niet voorzien. Je kunt hoogstens de lijntjes van je eigen tijd doortrekken, de technische mogelijkheden. Maar als het totaal nieuw iets is, kan niemand het voorzien. Niemand heeft de computer voorzien. Toen ik geboren werd, bestond de computer nog niet. Zo oud ben ik al. Want de eerste computers werden gebouwd in 1948-49. En toen duurde het nog een hele tijd. Want die computers van toen die vulden een hele zaal en ze konden 1 miljardste van wat uw laptopje kan. Of zelfs uw mobieltje kan. Het is onvoorstelbaar, wat een ontwikkeling. Maar het is iets wat niemand kon voorzien. Daarom kunnen we ook niet voorzien hoe het verder zal gaan. Want we kunnen alleen maar de lijntjes die er al zijn, doortrekken. Maar totaal nieuwe lijntjes, dat is wel spannend natuurlijk, hè? Totaal nieuwe lijntjes kunnen we niet voorzien. We hebben jongens, trouwens uw kleinkinderen, die zijn ongelooflijk handig, hè, op die dingen. U weet het, als u problemen hebt, u vraagt het maar aan uw kleinkinderen. Ze zijn ontzettend handig in. Nou, het grappige is, 200 jaar geleden waren de kleinkinderen ook al zo handig. Alleen ze konden het niet bewijzen, want er waren nog geen digitale toestellen. Maar ze zouden er toen net zo handig mee geweest zijn. Wie weet wat wij, onze, of in ieder geval onze kleinkinderen, voor kwaliteiten hebben, die niet aan het licht komen omdat die technische uitvindingen nog niet gedaan zijn. Daarom is het zo moeilijk om voorspellingen te doen. Maar als het, zal een christen nog een toekomst, nog een keuze hebben? Ja, als we komen in de tijd van de antichrist en als op die manier natuurlijk we komen onder een dictatoriaal bewind. Ja, dan weet je niet meer wat er aan gaat gebeuren. Dan kan natuurlijk inderdaad een heleboel van die dingen afgedwongen worden. Dan besluit de samenleving, al was het alleen om financiële redenen, precies wat Hitler deed in zijn tijd, die grote massa's, mensen die mentaal gehandicapt waren, denk aan het grote psychiatrische Joodse ziekenhuis bij Apeldoorn, dat totaal vergast is door de nazi's, afschuwelijk. Dat was ook euthanasie, maar dat was een euthanasie die volstrekt onvrijwillig was. Je weet nooit of zulke dingen weer zouden kunnen gaan gebeuren. Hier zegt iemand, een nootje, het schijnt dat in het oude Sparta gehandicapte kinderen van een bepaalde rots werden gegooid. Dat gebeurde in een heleboel antieke steden, in Athene, ook in Rome. Het was heel normaal. Ik las toevallig van de week dat stond gisteren in Trouw, een groot artikel van de vroegere hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Die schreef, het was normaal in het heidendom dat onvolwaardige mensen aan de kant gezet werden, weggeruimd werden, of hoe je het ook zeggen wil. Het zijn heel oude mensen, het zijn gehandicapte kinderen, of wat dan ook. Een soort zelfreinigend proces. En daar is pas verandering gekomen door de Joden en door de Christen. Die protesteerden en die zeiden, elk mens is een schepsel van God, zo kun je niet met mensen omgaan. Die hebben dat denken veranderd. In het heidendom was het heel normaal. En naarmate onze samenleving ook weer heidenser wordt, kan dat dus weer opnieuw gebeuren? Nog een vraag, de laatste van de schriftelijke vragen, als ik er geen een vergeten ben. Als iemand, een gelovige, een christen, toch om redenen met het leven wil stoppen, met of zonder hulp, blijft diegene dan behouden? En blijf jij behouden als je daar hulp bij verleent? Als ex-eerste lijns hulpverlener is het aantreffen van zulke personen geen pretje. Wat is de grens? Ja, laat ik eerst plaats dit zeggen. Je kunt zeggen, een vrijwillige euthanasie is een vorm van zelfmoord. We houden niet meer van het woord zelfmoord, we zeggen nu zelfdoding. En we verhullen het nog meer door het Latijn te zeggen, suïcide. Dat zijn allemaal verhullende termen. Ik kwam gisteren nog langs een gebouw, daar stond op dolhuis. Tegenwoordig heet dat een psychiatrische inrichting. We zijn wat dat betreft allemaal een beetje voorzichtiger geworden met onze terminologie. Maar dat is hier ook zo. In feite is vrijwillige euthanasie een vorm van zelfdoding. Alleen je doet het dan niet zelf, je laat het een ander doen, want je bent niet in staat om het zelf te doen. Een arts doet het voor jou. Men heeft ook wel eens het omgekeerd, zelfdoding een vorm van zelf-euthanasie genoemd. Dat is ook allemaal verhullend taalgebruik. Daarmee geeft men aan dat als je geen gat meer in het leven ziet, je vindt het vreselijk om door te moeten leven en je maakt er een eind aan, dan heb je in feite ook een soort euthanasie toegepast, maar dan op jezelf. Je hebt bij jezelf vastgesteld, ik leid geen menswaardig leven meer. Het wordt nooit wat, het wordt steeds erger met mij. Dat kan puur psychisch zijn natuurlijk, hoeft helemaal niet te betekenen dat je dement aan het worden bent of zo. Het kan puur psychisch zijn, je ziet eenvoudig geen uitweg meer. Dan pas je zelf euthanasie toe. Tussen twee haakjes, dat is iets waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. We krijgen nu een nieuwe discussie en dat is die over een voltooid leven. Daarmee zie je nou dat de grenzen steeds verder opgerekt worden. Voltooid leven, daarmee bedoelen we dat iemand misschien niet uitzichtsloos lijdt en ook niet ondraaglijk lijdt, maar voor zichzelf besloten heeft, mijn leven is af. Ik ben oud, ik heb geen vrienden en kennissen meer, ik heb geen familieleden of die kijken niet naar me om. Ik zit hier maar niks te doen. Wat betekent mijn leven nou? En dat heet dan heel mooi, mijn leven is klaar. En als mijn leven klaar is, dan wil ik dat iemand er ook een eind aan maakt. Dan is er geen sprake van ondraaglijk of uitzichtsloos lijden. Daar is dus weer nieuwe wetgeving voor nodig. En opnieuw gaat het uitdrukkelijk op het persoonlijk verzoek van de persoon. Dus niet wat je een ander aandoet. Daar zijn we gelukkig nog met z'n allen als de kippen bij, dat niet een ander voor mij besluit, hoewel dat kan gaan gebeuren, dat een ander voor mij besluit dat mijn leven welletjes is, dat er maar een einde aan moet komen. Maar ik zei u al, met gehandicapte kinderen die geboren zijn, doen we het al wel. Niet waar? Maar nee, we doen het. Het is nog steeds vrijwillig. En die hele discussie over voltooid leven betekent dus als iemand vrijwillig besluit, ik wil eruit stappen, maar ik wil dat niet zelf doen, ik wil me niet ophangen op iets anders verschrikkelijks. Ik wil dat het op een menswaardige manier gebeurt, dan moet dat gebeuren. Dat noemen we tot nu toe hulp bij zelfdoding. En dat moet dan ook mogelijk worden. Interessant, de commissie die dat voorbereid heeft, die heeft dat afgeraden. Dat we dat gingen doen. Het mogelijk maken bij wet. En waarom afgeraden? Omdat je dit een hopeloze discussie is. Wat voor criteria ga je in de wet vastleggen dat iemand zegt mijn leven is voltooid? Hoe ga je die criteria zo vastleggen dat een arts zich safe voelt, hij voldoet aan de criteria, hij kan die persoon van het leven beroven, want daar komt het dan natuurlijk in feite op neer. Dus die hebben gezegd dat is eenvoudig niet te handhaven. Ondraaglijk en uitzichtsloos lijden is eventueel nog wel te omschrijven, in ieder geval een stuk makkelijker, maar voltooid leven niet. Dus het is een puur pragmatisch argument. Het is geen principieel argument. Zo van het is gewoon juridisch niet waar te maken. Niettemin heeft toch de Tweede Kamer in grote lijnen gezegd, daar willen we wel mee verder gaan. We vinden dit wel een goed idee, dit moet mogelijk worden. De christelijke partijen waren natuurlijk woedend tegen, terecht. Maar zo zie je hoe die discussie steeds verder opschuift. Het gaat nog steeds om vrijwilligheid. Het gaat nog steeds om de gedachte vooral dat de mens zijn eigen baas is. U weet die discussie, ja, als u boven een zekere leeftijd bent tenminste, van baas in eigen buik. Weet u wel, vrouwen die hun buik ontbloten en daar stond dan opgeschreven baas in eigen buik. Met andere woorden, niemand heeft iets te vertellen over wat er in mijn buik aan het groeien is. Een onzinnig argument, want wat er in jou groeit is een mens. Hoe klein ook nog. Men heeft al lange tijd geprobeerd ons wijs te maken dat het niks anders is dan een hoopje slijm. Maar iedereen die wel eens een plaatje heeft gezien van een vrucht van 4 weken, dat is toch heel erg vroeg, die ziet dat dat dan een klein mensje is. En wie ooit meegemaakt heeft hoe bij abortus zo'n klein mensje kapot gemaakt wordt en verwoest wordt en uit elkaar gescheurd wordt, die heeft er voor altijd genoeg van. Maar op die manier worden we natuurlijk voor de gek gehouden. Het is eigenlijk geen mens, dus je kunt dat rustig doen. We besluiten gewoon dat tot de 24e week, maar er zijn ook mensen die zeggen dat moet nog veel langer, dat moet eigenlijk tot een week voor de bevalling nog kunnen, dan is het geen mens. We besluiten met z'n allen, als een mens nog niet geboren is, is het geen mens. Zo gauw zo iemand wel geboren is en je zou dat kindje wat aandoen, dan ben je moordenaar. Het is zo onlogisch als ik weet niet wat. Het laat iets zien van wat voor verknipt denken hier achter schuil gaat. Dus als iemand, zolang het kind nog niet geboren is, is het eigenlijk vogelvrij. Op hetzelfde manier hebben we iets te maken met aan het einde van het leven. Daar is het grote criterium vrijwilligheid. Als het vrijwillig gebeurt, dan moet iemand over zijn eigen leven kunnen beschikken. Zoals die moeders beschikten over wat er in hun buik gebeurde. En dat was een misverstand, want er groeide een mens in hun buik, onderscheiden van henzelf. Een mens waarvan je niet zomaar kan zeggen, die mag er niet zijn, die moet weg. Dat willen we niet in de samenleving, waarom zou het dan ineens wel kunnen als iemand nog niet geboren is? Op dezelfde manier heb je een probleem bij het levenseinde. We zeggen, nou ja, iedereen moet beschikken over zijn eigen leven. Daar heeft een heel ander niks over te zeggen. Een ander heeft daar niks over te zeggen. Dan moet je goed opletten wat hier gebeurt. En dan gaan we langzamerhand afronden. Maar dit is nog wel een belangrijk punt. Ik word ook een beetje moe, want het is ongelooflijk zwaar denkwerk om constant die dingen op een rijtje te houden. En ik ben natuurlijk hoogbejaard, dus op een gegeven moment dan word je een beetje moe. Maar, misschien dan weet ik al niet meer wat ik zeg. Wat heb je het nou al? Maar waar had ik het over? Dan neem ik even een slokje water, terwijl jullie even zeggen waar ik het over had. Daarachter, achter die gedachte, een mens beschikt zelf over zijn leven, zit natuurlijk een typisch humanistische gedachte. Hier gaapt de diepe kloof. Nou zijn we even weer terug, weg van alle problemen, bij het principe. Dat is eigenlijk wel mooi om de cyclus van deze avond te beginnen met het eerst het vaststellen van het simpele principe. En aan het eind komen we weer bij dat simpele principe terug. Dat principe is, de humanist zegt, ik beschik over mijn lichaam, ik beschik over mijn leven. De Jood, de Christen, de Moslim, elk mens die dus op zijn manier God dient, laten we er maar even van uitgaan, die zegt nee, ik ben niet van mezelf. Ik ben van God. Een Christen zou zeggen, ik ben van Christus. Mijn lichaam is van Christus, 1 Korinthe 6. Ik heb dus niet de vrije beschikking over mijn lichaam, want mijn lichaam is helemaal niet van mij. Mijn lichaam is van de Heere God. Dus mag ik ook helemaal niet vrijelijk beschikken wat ik met dat leven doe. En hier gaat nog steeds de kloof. Wat ik straks gedaan heb, maar dat doe ik nou niet weer opnieuw, is om te laten zien dat dat allemaal nog niet zo simpel is. Dat er een heleboel ja-maars omheen komen. In de praktijk is dat niet zo makkelijk toe te passen, dat principe. Maar het is aan het eind wel goed om het nog even weer heel scherp te stellen. Een humanist beschikt over zijn eigen lichaam, over zijn eigen leven. En we vinden met z'n allen steeds meer, en bedoel ik mee de Nederlandse bevolking, de westerse samenleving, dat dat ook moet kunnen dat een ander daar niks mee te maken heeft. Dat was ook de discussie bij abortus. Was het verschil bijvoorbeeld tussen Trump en Clinton. Clinton was niet per se, Hillary Clinton, niet per se voor abortus. Dat was haar punt niet. Haar punt was, dat is een beslissing van de vrouw, daar moeten wij niet tussenkomen. Dat moet die vrouw zelf uitmaken. Maar de tegenstanders zeiden, dat klinkt wel leuk, maar die vrouw moet dat niet zelf uitmaken. Want het gaat niet over een nier, het gaat niet over een hart of over een long, het gaat over een mens, een medemens die in haar schoot groeit. En die medemens, omdat het een mens is, verdient bescherming. Dat kun je niet aan die vrouw overlaten. Net zo min als we zeggen, ja, het is toch het kind van die ouders. Nou, als die ouders nou besluiten dat dat kind ze niet bevalt en het doden, dat kind, dat moet toch kunnen? Nee, dat moet niet kunnen. Want dat kind verdient beschermd te worden. Nou, zo vinden we dat precies net zo met kinderen als ze nog niet geboren zijn. En zo is het ook met euthanasie. De mensen die tegen christenen zijn, die zggen, waar bemoeien jullie je mee? Dit is een zaak van de persoon in kwestie. Die moet dat kunnen doen, want hij is of zij is de baas over eigen lichaam en eigen leven. En daar moeten jullie niet mee bemoeien. De wetgever moet er alleen maar voor zorgen dat als het gebeurt, het netjes gebeurt. Het goed gebeurt. Want anders komen we weer in de problemen met, gij zult niet doden. Niet waar? Dat staat ook in de Nederlandse wet. Moord mag niet, doodslag mag niet. Dus daarom moeten we het goed definiëren. Maar het principe is, de mens beschikt over zijn eigen lichaam en zijn eigen leven. En een christen zegt, nooit, never. Nooit, dat is het grote verschil. Het leven behoort aan God. En dus moet alle leven beschermd worden. Nog één opmerking, want er schiet me elke keer weer wat nieuwe aspecten, want er zijn nog eindeloos veel aspecten. Over dat voltooide leven. Ik hoorde, was het vandaag misschien wel, ik heb zo lang in de auto gezeten, misschien wel vandaag, dat iemand die zei, voltooid leven bestaat niet. Mensen die zeggen, mijn leven is voltooid, weet je wat die eigenlijk zeggen? Ik ben zo verschrikkelijk eenzaam. Ik heb niemand meer. Mijn kinderen kijken niet meer om of ik heb geen kinderen. Mijn man of vrouw is al lang overleden. Ik ben helemaal alleen. Ik ben zo oud geworden, de mensen van mijn leeftijd die zijn er eigenlijk ook niet meer. Of die zijn zelf te oud om mij nog op te zoeken. Ik ben zo eenzaam. Heel veel vragen om euthanasie. En nu zelfs vragen van mensen die zeggen, mijn leven is voltooid. Zijn eigenlijk noodkreten. Noodkreten, en daar hoef je maar geen christen voor te zijn om dat te kunnen vaststellen. Noodkreten die je niet moet beantwoorden, zeggen, nou, dan maken we er toch een einde aan als je dat graag wil. Want de vraag is of ze dat eigenlijk wel graag willen. Bedoelen ze eigenlijk niet gewoon, help, ik ben zo ongelukkig. Ik ben zo eenzaam. Ik vind het zo vreselijk in dit verpleeghuis. Er is geen tijd om naar me om te kijken. Ze laten me heel lang zitten. Nou, u kent alle randverhalen over verpleeghuizen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Mensen zeggen, ik wil dood, bedoelen vaak heel wat anders. Dat weet de wetgever ook wel. Maar de wetgever raakt toch steeds meer onder de indruk van twee dingen. Het scheelt ons een hoop kosten als die mensen inderdaad vertrekken uit het leven. Komt weer een plaats in een verpleeghuis vrij. En ten tweede, ja, het is toch wel heel belangrijk dat mensen vooral zelf moeten kunnen beschikken over hun leven en over hun lichaam. Dus ja, als ze nou per se willen, ja, terwijl een christen zou zeggen, luister naar wat die mensen eigenlijk zeggen. Ze zijn in nood, ze zijn eenzaam, ze zijn ongelukkig. Ze vinden het vreselijk om dat te zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik wil euthanasie op het moment dat ik naar een verpleeghuis zou moeten. Want zo'n lolletje is het daar niet. We zijn ontzettend dankbaar voor de goede verpleeghuizen die er zijn. En die zijn gelukkig ook. Maar er is gewoon vaak te weinig personeel. Te weinig gemotiveerd personeel. Je moet allemaal maar hopen en bidden dat je daar niet terechtkomt. En als je goed terechtkomt daar, mag je heel dankbaar zijn. Maar heel vaak niet. En dan zeggen mensen, was ik maar dood. Maar ze bedoelen, ik ben zo ongelukkig. En ik denk dat christenen daar meer over hebben dan mensen die zo hameren op de zelfbeschikking van ouderen of zieke mensen over hun lichaam en over hun leven. Dat we meer moeten leren luisteren naar de noodkreet. Iemand die zegt, ik wil dood, die bedoelt, help.
Maar ligt het ook aan de samenleving, hoe je met elkaar omgaat?
Tuurlijk. Tuurlijk.
Je moet met elkaar omzien. Als één moeilijkheid, als
strijden, leiden er meer. Precies. Dat is waar. Dus als christenen eenzaam zijn, dan hebben we daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. Dat zou niet mogen, moeten mogen, hoe zeg je dat? Dat christenen die erg ziek zijn of erg oud zijn, zo eenzaam zijn. Dat inderdaad. Weet u dat het een van de belangrijkste Bijbelse principes is, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Waar we allemaal op afgerekend worden, op aangesproken worden, laat ik het zo zeggen. Wat heb je gedaan voor de wezen en de weduwe? En dat is zo'n kreet. Daarmee bedoelen we alle hulpbehoevenden in onze omgeving. Of het nou christenen zijn of dat het niet christenen zijn. Wat doe je met de hulpbehoevenden die op jouw weg worden gebracht? En zolang wij, dat is wel een goede, om daar sluit ik dan echt mee af. Zolang wij zeggen, net als in Jacobus staat, ga heen en word warm. En we bedoelen daarmee, we laten die oudjes en die zieken, die eenzamen in de steek. Maar we blijven tegelijkertijd fel vasthouden dat we tegen euthanasie zijn en tegen dat idee van een voltooid leven. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Maar wat doe je dan zelf voor de mensen die eenzaam en oud en zwak en ziek zijn en ongelukkig zijn in die huizen waar ze zitten? Dus dat is een opdracht voor elke gemeente, maar in elk geval de mensen die zo eenzaam zijn, die geen kind of kraai meer hebben, om daar naar om te kijken. En lief en goed voor ze te zijn. Want dat is waar ze behoefte aan hebben. Ze hebben niet behoefte om dood te gaan. Maar dat er mensen zijn die naar ze omkijken. Bedankt broeder voor de aanvulling. En nu is het 9:30. En nu stop ik. Want mijn hoofd is helemaal nu vol of leeg. Ik weet niet, één van de twee. Bedankt dat jullie het zo lang hebben volgehouden. Want het was best een ingewikkelde avond. Zullen wij samen de avond afsluiten met gebed. Heere God, onze Vader. Zo zijn we geconfronteerd met heel veel vragen. En eigenlijk maar met beperkte antwoorden. Daarvoor zijn de vragen vaak te moeilijk, te gecompliceerd. Zitten er zoveel kanten aan. En we hebben vanavond geprobeerd een beetje te ontdekken wat al die aspecten zijn waar we rekening mee moeten houden. En eigenlijk zijn daardoor die problemen misschien wel moeilijker geworden dan makkelijker. De principes zijn vaak zo eenvoudig. Maar Heere God, we hebben zoveel wijsheid van boven nodig om die principes op de goede manier in praktijk te brengen. Want elke situatie is weer anders. En Heer, we bidden u om wijsheid en kracht. Om aan de ene kant die principes goed te onderscheiden en daar vast te houden. Van u is het leven. Van u zijn onze lichamen. U bent degene die beschikt over leven en dood. Maar tegelijkertijd hebt u ons zo geschapen dat wij mensen zijn die maar zoeken en onderzoeken en allerlei nieuwe ontdekkingen doen. En daardoor is onze verantwoordelijkheid zoveel groter geworden. Heer God, help ons maar om met die verantwoordelijkheid goed om te gaan. Help ons om oog te hebben voor degene die om ons heen met sommige van die problemen worstelen. Ouders die in verzoeking komen zo'n prenatale test te laten doen. Ouders die zitten met een gehandicapt kind. Mensen die met hun eigen ouders te maken hebben als ze oud geworden zijn en gaan dementeren. Al die vragen. Heer, help ons, bewaar ons dat we elkaar doodgooien met mooie recht toe, recht aan principes. Zonder dat we een hart hebben voor de problemen waarmee al die mensen worstelen. Help ons, Heer, dat we niet alleen maar koude principes loslaten, maar dat we soms gewoon een potje met ze huilen. Als ze niet meer goed weten hoe ze daar nou mee aan moeten. En daar zitten ze meer op te wachten dan op onze principes. En tegelijkertijd willen we vasthouden aan die principes. En daarom roepen we tot u, Heer, nou we in zulke spanningsvelden moeten verkeren, of het nu gaat over het huwelijk en seksualiteit, of dat het gaat over het begin van het leven, abortus en alles wat ermee samenhangt, prenatale tests, of dat het gaat om het einde van het leven, euthanasie, maar ook begraven, cremeren. Help ons, Heer, om de wijsheid te hebben, te weten wat we moeten doen en te weten wat we moeten laten. En elkaar niet te veroordelen als we daarbij tot verschillende conclusies komen. Maar elkaar erin te vertrouwen dat we die principes, die conclusies getrokken hebben voor uw aangezicht. In gebed, in afhankelijkheid van u. Geef ons zo de wijsheid, Heere God, om in deze gecompliceerde tijden om te gaan met al die nieuwe uitvindingen die onze verantwoordelijkheid alleen maar vergroten. Wees met ons, als we van hier gaan, breng ons weer veilig waar we verwacht worden. Geef ons wijsheid en genade en liefde naar medemensen, ook als ze andere besluiten nemen dan wat wij zouden goed vinden. Heere, geef ons die liefde voor onze oudjes, voor onze zwakken, geen in te huizen. Maar ook de liefde voor jonge echtparen, wat het ook mag zijn. Geef ons mensen die met vele vragen toch bovenal uw liefde uitstralen, vol begrip naar de ander. Heere, maak ons zo mensen die lijken op de Heer Jezus, die niet veroordeelden, althans de zwakken en de hulpbehoevenden. Hij veroordeelde de Farizeeërs, maar niet degenen die oprecht bij hem kwamen en antwoorden zochten op hun vragen. Geef ons die gezindheid, Heer. Bewaar en leid ons als we van hier gaan. Verheerlijk uw naam in ieder van ons. Amen.